Het is 3:30, dus wij gaan van start. Ik heet u van harte welkom bij de Statencommissie Bestuur van 3 oktober. Ik heb bericht gekregen van de gedeputeerde Rijsperman dat hij vandaag niet aanwezig kan zijn. Hij heeft zich voor deze vergadering afgemeld in verband met een ingelast overleg met de minister van OCMW. Dus u voelt hem al aankomen zoals u van mij gewend bent. We gaan de agenda door elkaar gooien. Och. Daar komen we zo direct op terug. Nee, alles wordt behandeld. Alleen in een andere volgorde. Gedeputeerde De Ruijs zal hem vervangen bij de koersnotitie Ruimte voor Initiatief. Maar de heer De Ruijs is onderweg uit Den Haag. En die wordt hier om ongeveer 4:30 verwacht. En de commissaris heeft zich genegen verklaard om vandaag in ieder geval bij het begin aanwezig te zijn, zodat GS vertegenwoordigd is. Ik heb bericht gekregen dat de heer Hopster afwezig is en dat de heer De Jager wordt vervangen door meneer Pels. Zijn er nog andere meldingen? Meneer Jansen, PVV.
Dank u wel, voorzitter. Gezien de agenda zal ik het vandaag in mijn eentje doen.
Gaat u vast lukken. Geen andere mededelingen? Ik heb niets gehoord van de heer Miske. Die mis ik nog. En ik kijk even naar meneer Vermeulen. Mevrouw Papma. Hebben we daar...
Volgens mij bedoelt u meneer Kok. Jeroen Kok. Ja, die is verhinderd helaas. Ja. Nog steeds ziek, dus...
Geen andere meldingen dus. Dan gaan we naar het vaststellen van de agenda. Let u even op. gedeputeerde De Ruijs, die wordt dus verwacht om ongeveer 4:30, als er niet een gigantische file staat natuurlijk. Wij beginnen zo direct uiteraard met de mededelingen. Daarna de vaststelling van de besluitenlijst. Tot zover is het nog steeds hetzelfde. Dan gaan we naar de erfgoedvisie. Dan naar de IPO-voorbereidingsdag. En is de heer De Ruijs er dan nog niet, wilde ik voorstellen om daar dan in ieder geval maar vaste rondvraag te doen. Is hij er wel, gaan we gewoon door. Dan krijgen we de actualisatie van het sportbeleid. Daarna de koersnotitie Ruimte voor Initiatief, die wordt waargenomen door de heer De Ruijs. En dan hebben we de sluiting. Kunt u zich daarin vinden? Ja. Meneer Jansen.
U zegt als de heer De Ruijs hier op tijd is, maar bent u dan van zins, mocht hij er niet zijn, om dan de vergadering te schorsen?
Ik ga ervan uit dat hij hier gewoon is.
Oké, want in het kader van college...
Dan gaan we op dat moment...
Dat men gewoon door kan gaan.
Dan gaan we op dat moment gaan we gewoon kijken wat op dat moment speelt. De mededelingen. Op 4 oktober, dat is dus morgen, is de programmaraad Randstedelijke Rekenkamer... De stukken stonden op de lijst van week 39. Ik kijk even naar meneer Vermeulen. Heeft u daar nog wat aan toe te voegen?
Nee, ik denk niet veel aan toe te voegen. Ook uit de agenda blijkt dat het gewoon meer het afstemmen van lopende zaken is. Met name aan het laatste, daar komt nog wel een rapport van een onderzoek van Berenschot aan de orde. En daar gaan we naar luisteren. Dus mocht daar opmerkingen nu al over zijn, dan wil ik die graag meenemen. Ik begreep ook van meneer De Jager dat hij ook morgen gaat. Ik weet niet of die komt vandaag nog. Ik heb dat even gemist. Oh, die is vervangen. Oké. Okay. Nee, dus als u nog input heeft, dan tot morgenmiddag 12:00 ben ik beschikbaar.
Dank u wel. Dan kom ik bij de tweede mededeling. Ook op de lijst van week 39 stond de GS-mededeling over de indicatoren. De reactie van GS zal worden besproken in de begeleidingscommissie PNC. En het advies van de begeleidingscommissie wordt dan vervolgens in de 4 statencommissies geagendeerd. Ja. Dan de derde mededeling. Op woensdag 10 oktober om 12:00 vertrekt de bus met 14 van ons via het provinciehuis van Utrecht naar Brussel voor het werkbezoek. Om 12:00.
En op de middag.
Ja, niet s'nachts. Ja, nee. Nee, we nemen wel een fatsoenlijke tijd. Dus 12 uur 's middags. Op donderdag 11 oktober om 14:00 volgen er nog 8 van ons om aan het IPO-jaarcongres deel te nemen. En als het goed is, zijn alle deelnemers hierover geïnformeerd. Maar dan toch nog even als reminder. Dan de vierde mededeling. Op 12 november is een Statenacademie opgavegericht werken en de betekenis voor provinciale staten. Die wil ik even graag onder uw aandacht brengen. En dan de vijfde. Gedeputeerde Hofstra heeft, als het goed is, de begroting aan de heer Pels overhandigd. Ik begreep dat u hem meteen weer in moest leveren.
Ja, voorzitter, ik begrijp dat hij vrijdag in ons postvakje ligt. Dus,
dat wilde ik net zeggen.
Ze wilde
morgen
mij die voorsprong niet gunnen, dus ik moest hem weer inleveren inderdaad.
U moest hem weer inleveren. De programmabegroting en bijbehorende stukken treft u dus morgen aan op de app. En eind van de week in een papieren versie in uw kluisje. Nou, dat is dus inderdaad dan vrijdag. En hoe de behandeling van de begroting eruit gaat zien, daar wordt u zo snel mogelijk over geïnformeerd. Ja? Andere mededelingen? Mevrouw de Waal.
Het is geen mededeling, maar wel een vraag naar aanleiding van de laatste mededeling, als mag. Kunt u ook zeggen wat de reden is van de vertraging van het aanleveren van de stukken? Want in het overzicht PNC-cyclus wat we eerder dit jaar hebben gekregen, staat dat wij 27 september, dat dan de conceptbegroting verzonden zou worden.
Voorzitter, ik heb ook nog een vraag over hetzelfde onderwerp. U zei dat we ook nog geïnformeerd zouden worden over het proces met de behandeling van de begroting. Volgens mij hebben we daar een overeenkomst gesloten in het seniorenconvent. Maar misschien kan meneer Van Beek daar nog even wat in deze commissie over zeggen. Ik heb nog wel een vraag van hoe het zit met de technische vragen die we mogelijk zouden kunnen stellen. En de afhandeling van en de termijnen daarbij.
Ik kijk even naar de commissaris.
Nou, om bij dat laatste even te beginnen. Er komt vanuit de Griffie gewoon netjes een draaiboekje. Ja. Hoe of wat en hoe dat allemaal loopt. Bij mijn weten is dat al volgens mij klaar. Ik kijk Amanda even aan, maar volgens mij is dat al klaar.
Morgenochtend.
Morgenochtend wordt dat verstuurd. Dan wordt dat duidelijk. En mochten er toch nog vragen over blijven. Jullie weten allemaal Amanda te vinden. Ze heeft dat nu ook gehoord. Of de andere Griffie is afhankelijk van het onderwerp waar het over gaat. De begroting is inderdaad iets later, omdat de versie die definitief bedoeld was toen die in het college kwam, toch nog zoveel discussie opriep. Dat was, ja, maar er moeten wel een paar teksten toch echt anders. Dus dat moest even aangepast worden. Vandaar dat het iets later is, niet veel later geworden, maar wel iets later geworden is. Ja, nee, maar goed, iets veranderen is een klusje, hè? Dat zijn dikke boeken.
Ja, nee.
Ja, nee, maar goed, dus dat is gewoon puur praktisch was dat. Je wil wel de goede versie aanleveren.
Ja, als dat kan.
Ja. En al die nazendingen met tekstwijzigingen, dat werkt dan ook niet echt. Dat is niet goed. Dus dat had gewoon een hele platte reden. Daar heb ik denk ik alles mee gehad. Hè? Ja.
Ja, komt er dus aan. U wordt geïnformeerd. Dan kom ik bij agenda punt 4. Voordat ik tot 4 overga, kijk nog even rond of er nog mededelingen van uw zijde zijn. Nee? Dan kom ik bij het vaststellen van de besluitenlijst van 12 september 2018. Mij zijn geen verzoeken tot wijziging bekend. Dus kunnen wij deze besluitenlijst vaststellen? Ik zie dat er wordt geknikt. Vastgesteld. Dan komen wij bij de erfgoedvisie. En dat is een presentatie, hè? Ja.
Misschien kan ik ter opening even.
Ja.
Dan kunnen zij het klaarzetten.
Ja, er wordt even
met enige trots vervang ik hier Michiel. Dat is in die zin jammer voor hem, want het is echt een heel mooi werkproces geweest. Dat zult u straks ook wel horen. Dus de uitwerking van het verhaal van Flevoland begint nu daadwerkelijk handen en voeten te krijgen. En dat is een van de bouwstenen van de omgevingsvisie. Maar u zult ongetwijfeld geïnteresseerd luisteren naar het verhaal wat nu verteld gaat worden. Maar daarmee kunt u zien met welke bouwstenen dat verhaal gebouwd wordt. Wat ik ook allemaal mee kan geven, is ook een van de discussiepunten in het college geweest, is dat je ook weer met elkaar op moet passen dat dit niet een te solitair verhaal wordt. Dus hoe, daar zijn we nog erg mee bezig. Hoe verbind je dit ook met beeldkwaliteitsdiscussies in het landschap en al dat soort vraagstukken. Dat het niet een te afzonderlijk verhaal wordt ten opzichte van de andere processen. Maar dat is een vraagstuk wat eigenlijk voor de hele omgevingsvisie geldt. Maar het kan geen kwaad om dat met elkaar te delen. Want ik denk dat ook u daar uw bijdrage in het vervolg discussie over kan leveren. Deze presentatie is echt als informatieoverdracht bedoeld. Dus we zitten nog niet in het stadium dat u gevraagd wordt daar politiek van alles van te vinden. Maar het is wel belangrijk dat u kennis neemt van het proces. Dat u snapt met welke bouwstenen dat wordt opgebouwd. Zodat u het eindproduct straks op zijn waarde kan schatten. Dat is eigenlijk het primaire doel. Ik zou zeggen, steek van wal.
Dank, ga je gang.
Nou, goedemiddag. Fijn dat ik even een moment mag krijgen om wat te vertellen over erfgoed van Flevoland en erfgoedvisie.
Je microfoon lijkt niet aan te staan. Hè? Ja, pak hem in je hand anders. Ja.
Goedemiddag.
Ja, dat gaat goed.
Ja. Mooi. Ik zal me eerst even voorstellen. Mijn naam is Abigail Rousseau. Ik ben beleidsadviseur cultureel erfgoed en archeologie bij de provincie. En dat doe ik met heel veel plezier en passie. En ik merk als ik mezelf in het dagelijks leven een keer voorstel en zeg wat ik doe voor mijn werk, dat ik dan nog heel vaak te horen krijg, maar Flevoland heeft toch geen erfgoed? Wat doe je dan precies? Het is toch allemaal nieuw land? En dan is het aan mij de schone taak om te gaan vertellen dat we echt hele bijzondere dingen hier hebben in Flevoland. We hebben scheepswrakken uit de Zuiderzeeperiode en hele oude archeologie van toen het hier nog land was. En we hebben het allereerste werelderfgoed van Nederland, Schokland. Maar dan vind ik het nog belangrijker om te vertellen dat erfgoed niet alleen gaat om oude dingen. Ook iets wat een jonge geschiedenis heeft kan erfgoed bergen. Want wat is erfgoed nou eigenlijk? Erfgoed is datgene waarvan wij gezamenlijk hebben gezegd, dat vinden wij belangrijk om te bewaren, omdat het reflecteert waar we vandaan komen, omdat het laat zien wat onze gezamenlijke normen en waarden zijn. En dat erfgoed zijn die dingen die we willen behouden en doorgeven aan de volgende generatie. En in zijn troonrede dit jaar verwoordde de koning het zo: erfgoed en cultuur laten ons zien waar we vandaan komen, houden onze spiegel voor in het heden en zijn van grote betekenis voor de toekomst van ons land. Erfgoed kunnen dan zowel fysieke dingen zijn, zoals bijvoorbeeld het werkeiland waaruit de polder is aangelegd, maar ook immaterieel erfgoed, zoals de verhalen van de eerste bewoners die ze worden vastgelegd door oral history projecten. En dan is het wel heel erg bijzonder om hier in Flevoland te mogen werken op het gebied van erfgoed. Want Flevoland is daarin echt een uitzonderlijke provincie. Het is de jongste provincie van Nederland, helemaal gemaakt door mensenhanden, met een uniek samenhangend verhaal. En het heeft een ontstaansgeschiedenis die de mensen zelf nog na kunnen vertellen. Waar hebben we dat in de wereld? En dat erfgoed hier reflecteert die geschiedenis. We hebben dus niet alleen een uitstekend bewaard prehistorisch landschap dat lange tijd onaangeroerd onder de Zuiderzee lag. We hebben het grootste scheepswrakkenkerkhof ter wereld met meer dan 435 scheepswrakken die gezamenlijk het verhaal vertellen van Nederland. Het verhaal van de Hanzesteden, van de Gouden Eeuw, van de visserij en de handel waarmee Nederland groot is geworden. En nog boven dat alles hebben we ook nog het verhaal van het grootste kunstmatige eiland ter wereld. Het waterbouwkundig wonder waar wij internationaal mee op de kaart willen staan. Dat is gezamenlijk, maakt dat het verhaal van Flevoland, wat we willen gaan vertellen naar onze bewoners en naar de bezoekers toe. En dat is een verhaal over durf, experiment en vernieuwing. En dat is ook wat in de identiteitskompas van Flevoland naar voren komt. De identiteit van Flevoland. En naar mijn mening wordt dat ook gereflecteerd in het erfgoed van Flevoland. Dat erfgoed willen wij behouden. Dat is de eigenheid van Flevoland. Deze willen wij doorgeven aan de volgende generatie. En dat verhalen willen we vertellen aan onze inwoners en onze bezoekers. En we willen het ook inzetten als inspiratie voor de toekomstige ontwikkelingen die op Flevoland afkomen. Daarom hebben we in de cultuurnota 2017-2020 opgenomen dat we een langetermijnvisie erfgoed gaan opstellen. En met de startnotitie voor het verhaal van Flevoland hebben we gezegd, we gaan die erfgoedvisie samen oppakken met de landschapsvisie, met de aanpak voor gebiedsbranding, omdat juist deze drie onderwerpen, erfgoed, landschap en branding, elkaar versterken. En samen de bouwstenen vormen voor het verhaal van Flevoland, voor het programma van het verhaal van Flevoland. En gezamenlijk de ambitie uit de omgevingsvisie kunnen gaan verwezenlijken. En die ambitie is, in 2030 en verder is Flevoland de kroon op de eeuwenlange Nederlandse inpolderingstraditie. Flevoland staat bekend, wereldwijd bekend, als 20-eeuwse polderlandschap met herinneringen uit een verder verleden. Het oorspronkelijke overheidsideaal is verrijkt met vele nieuwe idealen van inwoners en ondernemers. En tijdens deze presentatie wil ik laten zien hoe wij tot een erfgoedvisie gaan komen, wat er al is gedaan, welke bouwblokken we hebben en wat het tijdspad is. Vanuit het verhaal van Flevoland hebben we al een hele hoop activiteiten uitgevoerd. We hebben allerlei participatieve processen doorlopen. Gesprekken aangaan met het gebied, met de inwoners, met onze partners. We hebben gebiedssessies georganiseerd voor de inwoners. We hebben ateliersessies gehouden met onze gemeente. En we hebben een online platform opgesteld, flevoverhaal.nl. En we hebben ook een reeks erfgoedpop-ups georganiseerd. Deze erfgoedpop-ups waren activiteiten rondom een erfgoedthema op een bijzondere locatie. Met tot doel aan de ene kant om gewoon te laten zien, kijk, we hebben hier in Flevoland inderdaad wel bijzonder erfgoed. Maar ten tweede ook om ter plekke met de bezoekers het gesprek aan te gaan over het erfgoed van Flevoland. Wat is het erfgoed van Flevoland en hoe zouden we daarmee om moeten gaan? We hebben dus al die bezoekers bevraagd en de resultaten doorgelopen. En ook van de andere activiteiten die we georganiseerd hebben. En daar komen een aantal rode draden uit. Zowel qua thema's als houding hoe we tegenover het erfgoed zouden ons moeten opstellen. De thema's hebben geclusterd tot bouwblokken, die zal ik zo meteen laten zien. Maar ik wil eerst wat vertellen over welke uitkomsten er waren over de houding die we tegenover erfgoed zouden moeten aannemen. Wat heel erg opviel, is dat mensen, de inwoners van Flevoland, over het algemeen heel trots zijn op Flevoland en op het erfgoed van Flevoland. Wel zegt men dat men een hele hoop dingen gewoon weg nog niet weet. Dat zij door zo'n erfgoedpop-up met een andere ogen zijn gaan kijken naar hun fysieke leefomgeving. Naar Flevoland zijn gaan kijken. Wat men nog niet weet, daar kan men ook nog niet trots op zijn, dat kan men niet waarderen. En daarom blijkt maar weer eens het belang van het vertellen van het verhaal. Een van de meest gehoorde reacties was, goh, er zouden meer van dit soort erfgoedpop-ups moeten georganiseerd worden. Een andere uitkomst was dat mensen heel graag willen meedenken en meedoen. Erfgoed maakt mensen warm. Maar tegelijkertijd was er ook een conclusie dat participatie op zich geen doel zou moeten zijn. Maar wat we samen moeten doen is ergens naartoe bewegen, een soort co-evolutie. En daarmee de gemeenschap ook zelf verantwoordelijkheid geven voor het borgen van de eigenheid en voor het bewaren en doorgeven van het erfgoed. En als laatste opmerkelijke conclusie was dat gezegd werd dat het erfgoed van Flevoland niet af is, niet definitief. Het is dynamisch, er zit ontwikkeling in. En daarom juist heel erg mee kan gaan in de transformaties die Flevoland te wachten staan. Het biedt een hele andere manier van kijken naar erfgoed en de omgang daarmee. Zoals bijvoorbeeld nu heel recent Ronald Rietveld, een van de kunstenaars die verantwoordelijk was voor de transformatie van de Deltagoot in het Waterloopbos. Die heeft dat hardcore heritage genoemd. Het is een manier om op een andere manier om te gaan met erfgoed. Dat je het karakter wel behoudt, maar verder erfgoed meeneemt in de ontwikkelingen die ons gaan komen. En juist het erfgoed van Flevoland is hier geschikt voor. Om die nieuwe houding te vinden tussen erfgoed en ontwikkelingen. Tussen behoud van eigenheid en grootschalige transformaties.
Ja, kunt u daar een paar voorbeelden van geven? Want ik kan me er zo even niets bij voorstellen.
Het echt een concreet voorbeeld over hoe je erfgoed mee kan nemen in een gebiedsontwikkeling waarbij je het karakter dat zich reflecteert in het erfgoed behoudt. Moet ik even goed nadenken, want er zijn in Nederland wel voorbeelden voor. Het is in erfgoedland zijn er verschillende ontwikkelingen geweest. In eerste instantie was het gewoon een stolp eroverheen. We behouden het monument in zijn eigen kooitje zoals het is. De volgende stap was meer erfgoed door behoud door ontwikkeling. Dus erfgoed, een monument in zijn omgeving behouden en hoe het daarmee zich verhoudt. En waar we nu zijn beland is dat erfgoed richtinggevend is voor de gebiedsontwikkeling. Dus stel, er wordt iets aangelegd waar bij Ruimte voor de Rivier zijn ze er heel erg mee bezig geweest. Dat je oplossingen zoekt voor bijvoorbeeld waterberging, voor de stromen van de rivier, kijkend naar het verleden. Zo zijn er weer nieuwe meanders aangelegd die er in het verleden ook waren. En op die manier de geschiedenis van het gebied weer terugbrengt om oplossingen te bieden voor de toekomst.
Maar misschien mag ik ook een paar Flevolandse voorbeelden noemen, want die zijn er genoeg naar mijn overtuiging. Dus als we kijken hoe we nou aankijken hoe we de toekomst moeten organiseren van Schokland, zitten nadrukkelijk transities bij, maar met respect voor het verleden. Als je kijkt naar hoe we omgaan met de Eemvallei-discussie bij Almere en de inrichting van dat gebied, dan proberen we archeologie zichtbaar te maken, maar dan op een moderne vorm, gericht op de ontwikkeling van dat gebied. En zo zijn er natuurlijk heel veel voorbeelden in Flevoland. Hoe gaan we straks om met de inpassing van de Knardijk? In die discussie zitten we ook middenin. Je wil die dijk niet afschaffen. Hij heeft een betekenis gehad die vervallen is. Maar wat doe je daar nou mee? Dus we hebben heel veel plekken in ons landschap die in het verleden een rol en een functie hadden en daarmee belangrijk erfgoed zijn. Maar die moeten wij in de moderne tijd tillen. Op een manier dat je het niet afschaft, maar wel een nieuwe rol, een nieuwe functie en een nieuwe inhoud geeft. Dus het raakt ons heel rechtstreeks, juist door de turbulente ontwikkeling waar we in zitten. En we willen van Flevoland geen museum maken, althans dat is de lijn van de GS. Dus wij zijn bij uitstek gericht op doorontwikkeling met gebruik van, maar niet alleen maar museaal maken en eindeloos in stand houden.
Jansen,
ja, misschien ook nog een leuk voorbeeld. In Almere hebben ze, geloof ik, in de Kruidenwijk, hadden ze een wrak van een schip liggen. En daar hebben ze de inrichting van het gebied, hebben ze eigenlijk weer vormgegeven, een speelplaats, zeg maar. Dus daar zie je eigenlijk de kinderen spelen, maar ze zien wel wat er eigenlijk onder de grond ligt.
Ja. Bedankt. Goed. We hebben dus heel veel ideeën en thema's opgehaald. En die hebben we geclusterd om te komen tot een aantal bouwblokken voor de erfgoedvisie. Deze bouwblokken zal ik even doorlopen. Het eerste wat altijd wel weer genoemd werd, is de inpolderingsgeschiedenis. En dat gaat dus over het waterbouwkundig bouwwerk, over de verkaveling en de inrichting. En, maar daar valt ook onderwerpen meer het immateriële erfgoed onder. Zoals de verhalen over het opbouwen van een nieuw bestaan in nieuw land. De tweede hebben genoemd iconen van vernieuwing en experiment. In een vorige cultuurnota hadden we dat nog genoemd iconen van de wederopbouw. Maar we hebben gemerkt uit de gesprekken die we gevoerd hebben dat veel breder is. Het gaat over architectuur en stedenbouw, stedenbouwkundig erfgoed. En dan zowel wederopbouw architectuur zoals we dat in Nagelen vinden. maar ook de architectuur en vernieuwing die we vinden in de Newtown Almere. En, maar er werden ook letterlijke experimenten mee bedoeld, zoals dat gebeurde met watermanagement in het Waterloopbos. En ook de landschapskunstwerken van Flevoland werden genoemd. Een derde thema is de geschiedenis van de Zuiderzee. Dat zijn natuurlijk de vele scheepswrakken die hier zijn gevonden, maar ook de voormalige eilanden, de verdronken dorpen en andere herinneringen aan de Zuiderzee. En hieronder hebben we ook een thema geplaatst die veel werd genoemd, dat zijn de vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog. Het volgende thema, het landschap in de ondergrond. Dat gaat over de herinneringen uit een veel vroeger verleden. Dat is prehistorische archeologie, zwifte bandcultuur onder andere. Maar ook was er aandacht voor aardkundige waarden. De veenkuilen, de geulen en rivierduilen, de keilen in Bulten en het Van der Leyen reservaat. Een ander wat voor mij verrassend onderwerp was, wat vaak ter sprake kwam, dat was de paleontologie. Dus de resten van de botten van dieren uit een veel verder verleden, die nu met de Markerwadden, met het opgespoten zand, weer bovenkomen. En als laatste thema, die kijkt niet zozeer terug, maar naar vooruit, dat is de erfgoed van de toekomst. En daar gaat het om in het heden kwaliteit toe te voegen in lijn met de eigenheid van Flevoland, met de eigenheid met het erfgoed van Flevoland, zodat het ook erfgoed van morgen kan worden. Paleontologie. Naast deze bouwblokken hebben we ook een aantal sporen benoemd. En dat zijn de sporen waar langs we de bouwblokken verder gaan uitwerken. En dat is ten eerste behoud en bescherming. Want je moet uiteindelijk toch een aantal fysieke herinneringen in de leefomgeving hebben om het verhaal te kunnen blijven vertellen. Die geven het verhaal massa en geloofwaardigheid. Daar gaan we uiteindelijk om. Onder dat spoor valt bijvoorbeeld ook archeologiebeleid ten opzichte van ontgrondingen, vergunningen of de restauratie van rijksmonumenten. Het tweede spoor is publieksbereik en ontsluiting. En dat is dat het verhaal dus verteld wordt, niet alleen door de overheid, maar ook door de mensen zelf. En hieronder vallen dus ook zeg maar projectsubsidies voor beleefbaar maken of onze verhouding ten opzichte van de musea. Kennisvermeerdering en kennisdeling is het derde spoor. Ook omdat je de eerdere twee sporen gewoon niet goed kan invullen als je er geen kennis over hebt. En hier valt ook monitoring en het ontsluiten van data onder. Als laatste hebben we opgeschreven provincie als goede voorbeeld. Omdat de provincie als overheid een voorbeeldfunctie heeft. En wij ook zelf cultuurhistorische waarden in eigendom hebben. Hoe gaan we daarmee om? En bij provinciale initiatieven willen we ook een zorgvuldige omgang met de cultuurhistorische waarden van een gebied. En dan is het ook belangrijk om andere afdelingen zoals infra en GE daarbij te betrekken. Dit zijn de bouwblokken en de sporen. En vervolgens gaan we nog een aantal activiteiten uitvoeren om uiteindelijk te komen tot de erfgoedvisie. We gaan erfgoedtafels organiseren. Dat is een platform voor zowel erfgoedprofessionals, gebiedspartners en gemeentes om gezamenlijk gesprekken aan te gaan over het erfgoedbeleid, over erfgoed in Flevoland. En dat als een ook doorlopend, niet eenmalig iets te organiseren, zodat we ook betrokkenheid en terugkoppeling kunnen krijgen. De startbijeenkomst wordt gebruikt om de koers te bepalen, om de bouwblokken en de sporen verder te verdiepen en met elkaar tot een soort van programma te komen, want uiteindelijk hebben we ook die partners nodig om de ambities te verwezenlijken. Daarnaast willen we de cultuurhistorische waarden, de kernwaarden benoemen en vastleggen op kaart. En gaan we een aantal stakeholders gaan interviewen. En als we dat gedaan hebben, hopen we dat we tot een eindproduct komen. En dat is een erfgoedvisie met beleidsuitspraken over het beschermen, verrijken, uitdragen en inzetten als inspiratiebron van cultuurhistorische waarden, aangevuld met een concreet uitvoeringsprogramma. En dat gaan we doen in dit tijdspad. Dat is heel snel allemaal. Wij hebben vandaag de beeldvormende ronde. Eind oktober, begin november hebben we de eerste erfgoedtafel. En dan 11 december de GS-besluitvorming. 9 januari de oordeelsvormende ronde. En 30 januari besluitvorming van de ontwerpvisie. En dan hopen we de definitieve besluitvorming over de verkiezingen heen te tillen. Dat is in het kort mijn presentatie over de erfgoedvisie.
Momentje, u heeft, krijgt een vraag. Nian.
Ja, ik heb eigenlijk een vraag over dit plaatje, want de raad in Almere is nogal verdeeld over het feit of dit erfgoed is of niet. Dus ik zou niet deze op dit moment gebruiken in de presentatie, is een advies. Ja.
Ik dat als portefeuillehouder toch even. Want ik vind de uitgangspunten van de Raad van Almere niet bepalend voor de Provinciale Staten.
Maar we houden het in ons achterhoofd.
Ik, Mark
Kleins.
Ja, ik heb ook wel wat vragen. Dank voor uw presentatie in de eerste plaats. Helder verhaal. Even kijken hoor, ik had een paar dingen eruit gehaald die me nog niet helemaal duidelijk waren. U had het aan het begin van uw verhaal over een online platform. Ik vroeg me af, dat online platform, wat gebeurt daar en hoeveel interactie is daar? Wie zit er daar nou op? En u zei ook van nou, we hebben met allerlei mensen contact gehad, hè? Dus allerlei mensen bevraagd om zo ook tot de bouwstenen te komen. Uit hoeveel mensen bestaat die doelgroep dan? He, dus met hoeveel mensen heeft u dan contact gehad? Er kunnen er zeg maar 10 zijn, kunnen er 100 zijn. En dat maakt voor mij best wel wat uit.
Ja.
Dus ik ben daar wel heel benieuwd naar. En u zei ook van participatie, dat is geen doel op zich. Maar mensen willen wel heel graag meedoen, ook met die erfgoedvisie. Mm-hmm. Dan hoor ik later wel iets over erfgoedtafels. Maar hoe ziet u dan die combinatie, hè? Participatie, geen doel op zich, maar mensen willen wel meedoen. Moeten ze dan aan die tafel of hoe moet dat dan? Ik hoor graag.
De eerste vraag was over wat we hebben opgehaald en hoeveel mensen we daarbij betrokken hebben.
Nee, de eerste vraag was dat online platform. Wat gebeurt daar?
Flevoverhaal.nl, die hebben wij opgezet samen met Toerisme Flevoland. En daarin wordt men gevraagd om verhalen over Flevoland, over hun herinneringen aan Flevoland, wat zij bijzonder vinden aan Flevoland, om die daarop te zetten. En dat is een doorlopende platform, dus hij is nog steeds in de lucht.
Voorzitter, mag ik daar een vraag over stellen? Ik heb die site ook even bekeken. Ik moet eerlijk zeggen dat het aantal verhalen, nou ja, dat kunnen er nog wel wat meer. Dat kunnen er nog wel wat bij, om het maar eens eufemistisch te zeggen. En misschien zit een deel van de oorzaak waarom het aantal verhalen wat achterblijft in het feit wat u net zegt, dat het is opgezet door Toerisme Flevoland. Dat lijkt mij een site die vooral door mensen van buiten Flevoland wordt bekeken, omdat ze als toerist naar Flevoland gaan. En dan hebben ze dus nauwelijks verhalen over hun eigen ervaringen in Flevoland als Flevolander. Dus misschien is het een idee om dat nog iets breder in de markt te zetten.
Ik zal het meenemen.
Nee, ik wil het in die zin iets relativeren. Wij hebben al een heel groot archief van die verhalen, gewoon in het Flevolands archief. Die doen al jarenlang actief aan interviewen van mensen, opnemen van verhalen van mensen enzovoort. Er is een heel groot arsenaal van die verhalen, maar met dit platform willen we gewoon additioneel nog steeds nieuwe mogelijkheden bieden om daar aanvullend wat op te doen. Maar er wordt al jarenlang in het Flevolands archief dat gedaan en opgeslagen. En dat is wel aangehaakt op dit project. Dat zijn geen gescheiden dingen. Dus u moet het platform niet zien als de enige informatiebron om aan verhalen te komen. Maar we merken op die tafels waarover gesproken werd, dat er nog steeds mensen zijn die behoefte hebben om hun verhaal te vertellen. En we hebben slechts ik zeg het toch maar even slecht, de mogelijkheid willen bieden om additioneel op wat al gebeurd is, die mogelijkheid te bieden via zo'n netwerk. En ik verwacht ook niet dat dat honderdtallen worden, maar er liggen er letterlijk honderden in het Flevolandse archief al. Dus u moet het wel even over het geheel zien en niet afzonderlijk.
Meneer Pel.
Ja, dank u voorzitter. Allereerst dank voor de presentatie en ook de doorkijk. Het is natuurlijk een heel boeiend thema in relatie tot Flevoland. Wij zijn in ieder geval blij met de brede scope die hier gehanteerd wordt. Want ja, wat is erfgoed, daar kan je inderdaad behoorlijk over van mening verschillen. Maar ja, in onze opvatting is erfgoed niet altijd mooi of niet mooi. En het hoeft ook niet altijd oud te zijn, volgens mij. Nou ja, PVV refereerde al even aan de rode donders. Die vind ik niet alleen vanwege hun kleur heel mooi, maar het zijn ook natuurlijk fantastisch iconische gebouwen voor Almere.
Sommige statenleden zijn erfgoed volgens mij.
Ja, dus dat lijkt me zeker erfgoed. Maar goed, maar ik ken ook een ander voorbeeld. Politiebureau van Rem Koolhaas in Almere Haven is in een periode uit 1985. Nou, dat is architectonisch niet echt een periode waarin we zeggen van nou, dat zijn nou hele mooie of bijzondere gebouwen. Maar het is wel een van zijn eerste gebouwen en hij is natuurlijk heel toonaangevend geweest voor Almere. Dus dat is natuurlijk wel degelijk erfgoed. Voorzitter, wij blij met de brede scope. Ik vroeg me wel af hoe dat zich verhoudt tot het toch wat korte tijdpad. Ik dacht, ja, als je dat samen met allerlei mensen wil doen, dat kost tijd. En wat is dan de reden dat het ja, zeg maar met zoveel stoom moet? Want dat erfgoed loopt niet direct weg, denk ik. Maar misschien is daar een andere goede reden voor, dat kan. Of er zijn misschien afspraken over gemaakt. Ik vroeg me nog even af, u refereerde even aan landschapskunst. Wordt er ook nog iets nou ja, nagedacht over het onderhoud daarvan en ook het behoud van die landschapskunstwerken? Want daar zijn er ook best wat zorgen over. De rol van het erfgoedcentrum Batavia Land, dat kwam niet direct terug in het verhaal, maar misschien zit dat er wel heel goed in. En voorzitter, volgens mij waren dat mijn belangrijkste vragen. Ja, nog even over die hele brede scope. Ja, zou je niet toch daar wat meer in moeten toespitsen dat je zegt, als je echt activiteiten aan wil koppelen, nou dan kies je ook echt een paar punten. Want dit is inderdaad heel breed. En dat heeft een beetje gevaar dat het dan ook nergens meer over gaat op een gegeven moment. Dat waren mijn vragen, voorzitter.
Ja.
Ook vrij om naar mij te schuiven, ja, over zo. Je hoeft niet alles zelf te doen.
Er zit... ik wil even wat zeggen over de laatste vraag van de, moeten we ook prioriteiten stellen? En dat is zeker wel ook de bedoeling. En dat willen we dus gezamenlijk met de erfgoedtafel doen. Aan de lijn van de bouwblokken daar binnen te kijken van waar zit dan nu de urgentie en de prioriteit. En waar kunnen we dan een programma voor maken. U zei ook, u mist de rol van Batavia Land. Erfgoedcentrum, nou, dat is natuurlijk een van onze belangrijkste uitvoeringsorganisaties als het gaat om publieksbereik, maar ook kennis over erfgoed en de geschiedenis van Flevoland. Die zullen zeker een plek krijgen binnen de erfgoedvisie. Landschapskunst is... nauw betrokken bij erfgoed. Dus daar gaan we verder ook op het gesprek mee aan. Kijken wat hoe we dat binnen de erfgoedvisie een plek kunnen geven. Ik weet niet of ik daar nou nog wat overgeslagen heb.
Ja, voorzitter, het tijdpad. Maar ik weet niet of dat aan u is of aan de commissaris. Maar waarom zo kort?
Ja, ik denk dat we in de discussie iets meer onderscheid moeten maken, want anders klopt het verwachtingspatroon ook niet. Dit is een visie die we ontwikkelen in het kader van de omgevingsvisie. Hè. Dus we hebben bij de omgevingsvisie meerdere sporen lopen. Die moeten binnen deze planning op enig moment bij elkaar komen. En dan moeten provinciale staten die omgevingsvisie vaststellen, waar de verschillende visies dan onderdeel van zijn. Dat is geen eindproduct, maar dat moet u eigenlijk zien als een start van het programma wat eruit voortkomt, waar we dan vervolgens van alles gaan doen. Dus hier wordt gekeken en u ziet, als u door uw oogharen kijkt, welke kant het hier op gaat. En wat de bouwstenen worden van die visie, op basis waarvan, maar dat moet het volgende college doen. En dat hangt ook af van de verkiezingen en de coalitievorming en wat er allemaal bij komt en wat u daarvan vindt. Programma's moet gaan maken waar ook budgetten bij horen om het dan vervolgens in de praktijk waar te gaan maken. Dus dit is nog steeds het maken van een bouwsteen voor de integrale omgevingsvisie. En dat kan binnen deze tijdsplanning, want dat is een grote lijnenverhaal. Maar wel op een zodanige manier dat dat de basis vormt om vervolgens de programma's te maken. Om dat met de organisaties, de mensen, het landschap enzovoort te doen. En daar horen de elementen die u noemt natuurlijk ook bij. Dus ook als het gaat om het vraagstuk van participatie enzovoort, dan heb je de inbreng in het maken van de visie. Maar ik denk dat de meeste mensen, in ieder geval is mijn eigen bestuurlijke ervaring, het leukst vindt als het gaat om daadwerkelijk dingen te creëren of te realiseren. Dus die volgende fase na het vaststellen van de visie, daar moet je op zijn minst ook de gelegenheid bieden aan mensen om daarin mee te doen in die processen. Maar dat moet uitgewerkt worden in die programma's. Dat hoeft in deze fase niet te gebeuren. Die opmerking over landschapskunst is in die zin van een wat andere orde, want het gaat over hele praktische dingen. Wij hebben tot nu toe het beleid gevoerd bij de landschapskunstwerken dat de provincie ze realiseert en vervolgens overdraagt aan de gemeentes. Maar de gemeentes zijn verantwoordelijk voor, als dat aan de orde is, renovatie en onderhoud. En de ene gemeente is daar wat enthousiaster in dan de andere. Dat hebben we al eerder gesignaleerd. Die worden daar ook op aangesproken. En je ziet ook op een aantal plekken dat dat ook al ter hand genomen is. En anderen moeten nog iets meer gestimuleerd worden om dat te doen. Maar er is wel gewoon ook schriftelijk vastgelegd een afspraak. U krijgt het landschapskunstwerk min of meer cadeau van de provincie, maar u neemt zelf het beheer en het onderhoud voor uw rekening. En daar hebben gemeentes voor getekend. En daar gaan we ze ook op aanspreken als dat aan de orde is. Maar dat is even wat een ander kaliber dan de visiediscussie. Maar het hoort wel tot het cultureel erfgoed, daar ben ik het mee eens.
Ja, want ik had ook een vraag staan van wanneer is de provinciale staat hier nu bij betrokken geweest? Ik heb de stadnotitie zeg maar even nog bijgehaald, het verhaal van Flevoland. Daar hebben we een hele hoop dingen in opgenomen wat hier ook gezegd wordt. Hè? De gebiedsvisies, erf, pop-ups enzovoort enzovoort. Mm-hmm. Maar lange termijn visie. Is daar niet op genoemd. Dus u haalt er nu ook de omgevingsvisie bij. Hè? Waar kunnen de staten op welk moment de kaders vaststellen voor de ontwikkeling van die lange termijn visie? Want die heb ik nergens gevonden. Want er wordt hier wel het een en ander ook nu door u toegezegd. Hè? Ja, we gaan die erbij betrekken. We gaan zo op een manier gaan we participatie doen. Niet echte participatie, maar een vorm van. Hè? Allemaal prima. Maar wanneer hebben wij daar als staten dan nog enig zeggenschap in?
Ik begrijp uw opmerking in die zin niet. Dat u volgens mij u zelf het antwoord al hebt geformuleerd. Omdat in de beginfase wij bij u geweest zijn om te zeggen wij gaan dit doen, heeft u opmerkingen, daar heeft u ruim gebruik van gemaakt en dat is dus ook verwerkt in deze presentatie, dus daar heeft u al invloed gehad. En u ziet op de laatste sheet hoe wij met die onderwerpen bezig zijn en dat u dus straks zowel bij de omgevingsvisie als bij het vaststellen van deze afzonderlijke visie er afzonderlijke besluitvorming komt in de Staten. Dus u krijgt in dat reguliere proces met behandeling in de commissie en behandeling in de Staten alle gelegenheid om kaderstellend daar uw opvattingen over te geven en dan straks in meerderheden te beslissen wat de werkelijke kaderstelling zou moeten zijn. Maar u ziet hier het werkproces beschreven wat ons tot de stukken brengt waar u het vervolgens over moet discussiëren en uw oordeel over moet geven en dus ook besluitvorming moet plegen. Dus u wordt op uw wenken verdiend. Dit is een tussentijdse rapportage, dit is geen eindrapportage. U wordt, daar zei ik dat in het begin, u wordt geïnformeerd over hoe het uw debat een vervolg gekregen heeft. En u krijgt hier zicht op het moment waarop u aan de beurt bent om er wat van te vinden. Dus u krijgt daar alle gelegenheid voor. Maar u verwoordde dat eigenlijk zelf net al. Ja.
9 januari is de dag van de staat.
Ja, dat staat daar letterlijk. Dus ik neem aan dat, maar dat hangt van de griffie en de voorzitter af of die bereid zijn om het dan ook op de agenda te zetten. Maar, dus daar ga ik niet over, maar dan biedt GS het aan. En dan is het aan de voorzitter om zich te verantwoorden aan u waarom ze dat wel of niet geagendeerd heeft. En als u dan zegt waarom valt u mij daarmee lastig, ja, dan gaat het weer weg van de agenda.
Lijkt me een goede beschrijving.
Ja, ook een goed verhaal. Bedankt daarvoor, duidelijk. Maar een van de eerste opmerkingen die u maakte was, eigenlijk is dit een cultuurarm gebied waarbij buitenstaanders zeggen, ja, er is hier helemaal geen erfgoed. definitie van erfgoed is natuurlijk wel een heel dynamisch begrip. Wat wij nu vinden oude troep, dat is over een paar jaar misschien een hoogwaardig industrieel erfgoed. En even op daarop aan te sluiten, dat industriële erfgoed. Van de week reed ik weer eens door de polder, toen kwam ik langs Luttel Geest, en dat zijn bijvoorbeeld nog loswallen. Dat is een belangrijk industrieel erfgoed. De strekdammen bijvoorbeeld, hè, we hebben Oud-Krachenburg in de Noordoostpolder, dat is geïntegreerd met het zevende landschapskunstwerk nu. Dat zijn hele goede voorbeelden en ik denk dat het verstandig is om met name naar buiten toe dat wat meer te promoten. Dus in het uitvoeringsprogramma wat in het verlengde hiervan wordt gemaakt, zou ik willen pleiten om daar meer aandacht aan te besteden. Met name die promotie, ook in relatie met recreatief toerisme, dat is een hele belangrijke. Maar ik denk dat we heel veel zelf ook kunnen doen door de aandacht op dat soort zaken te vestigen. Voor de rest, u zei dat borgen van die eigenheid, hè? Nou, dat betekent volgens mij meer van het conserveren van, ik noem het nu dan even het industriële erfgoed, maar het geldt in het algemeen. Hoe ga je dat doen? En dat, ik denk dat daar wat meer aandacht aan moet worden geschonken in de hele visie.
Dank voor de tips. Meneer Ferry.
Dank u wel, voorzitter. Ook van mijn kant uit dank voor de heldere uitleg. Als ik het heb en hoor praten over erfgoedvisie, dan merk ik bij mezelf dat ik heel veel verbeeldingskracht nodig heb om dat ook naar mij, om dat binnen te brengen en concreet te maken. Maar gelukkig, voorzitter, word ik geholpen door twee recente ervaringen, namelijk een bezoek aan Schotland, ja, waar je dus echt ook letterlijk in aanraking kwam met erfgoed. En met ons meer recente bezoek bij de start van dit nieuwe statenjaar aan de Natuurhoeve, waar je dus eigenlijk letterlijk op erfgoed liep en de boer ook uitlegde hoe hij door zijn grond weer aan de natuur over te geven, ook rekening heeft gehouden met wat ik vroeger op dat, in dat gebied aan bijvoorbeeld rivieren of beekjes waren, die dus nu verdwenen zijn doordat er bebouwd werd. Dus dat helpt mij zelf enorm. Wat ik niet echt goed nog bij me binnen wil komen, is inderdaad de relatie tussen landschapskunstwerken en erfgoed. Maar goed, dat is niet zozeer een vraag, maar meer een stelling dat het bij mij nog niet echt wil landen. Maar misschien komt dat nog. Dank u wel, voorzitter.
Dan, ja, commissaris.
Ja, maar ik ga die uitdaging wel aan, op dat laatste punt. Nee, omdat ik het ook belangrijk vind. Kijk, we zijn in Flevoland als provincie nu ruim, het is 32 jaar bezig om onszelf uit de klei te trekken en op te bouwen. In die zin bent u en ik levend onderdeel van de geschiedenis van Flevoland. Dus wij doen met elkaar dingen waar in de toekomst met terugwerkende kracht naar gekeken wordt van, hey, wat hebben ze toen gedaan? En wat was van betekenis voor de provincie Flevoland? Wat gaf deze provincie identiteit? En de toekomst zal leren welke van onze activiteiten en investeringen die wij doen het nog steeds besproken blijven en welke gewoon vergeten zullen worden omdat dat slechts een moment was in de ontwikkeling. Je ziet in ieder geval nu al met de 8 landschapskunstwerken die wij hebben, dat dat een profiel geeft op dat segment aan de provincie. Er wordt in de wereld, ik zal niet te veel in detail treden, maar niet zo lang geleden in Guatemala, daar bleek men te weten van de landschapskunstwerken in Flevoland. Een kunstenaarskring die ik daar sprak. Niet dat dat mijn doelstelling was van Flevoland, maar doordat je dat type dingen doet, de architectuur van Lelystad. Ik was vorige week nog op een bijeenkomst waar internationaal gesproken werd over de moderne architectuur van Lelystad als collectief. Er zijn mensen die specifiek vanuit de hele wereld naar Lelystad reizen om de variatie in de moderne architectuur te zien. Dat zijn ook vormen van cultureel erfgoed in de toekomst. Over 100 jaar wordt gezegd, toen deden ze dat al in Almere. Dat is nu op een aantal, wat wij in Nagelen gedaan hebben. Nagelen is cultureel erfgoed. En in de 50er jaren heeft men daar een dorp gebouwd wat eigenlijk pas in de 80er jaren gangbaar was. Nou, daar gaat het over en dat zijn de momenten die je creëert ook met landschapskunstwerken, waarbij in het cultuurbeleid of in het denken over cultuurbeleid dat een vorm is waar Flevoland zich opmerkelijk manifesteert ten opzichte van anderen. Daar kun je het wel of niet mee eens zijn, daar kun je politiek terecht je eigen mening over hebben, daar gaat het op zich niet op, maar het maakt je onderscheidend en daarmee creëer je in de moderne tijd erfgoed voor de toekomst. En dat is ook waar dit verhaal over gaat, hè. Dus de crux is niet alleen maar kijken naar het verleden, niet alleen maar naar paleontologie, oude botten of oude eilandjes op Urk Maar het gaat ook over de moderne tijd. Wat u met elkaar beslist, zal in de toekomst beoordeeld worden of dat onderdeel is van ons moderne culturele erfgoed. En dus de identiteit van de provincie. En dan zeg ik in een paar zinnen heel kernachtig waar het ons in wezen om gaat. Wij willen Flevoland zo ontwikkelen dat in de toekomst gezegd wordt, die periode dat die lui in de staat is, dat is er waarachtig wel wat gebeurd. Nou ja, dat zou mooi zijn als je dat met elkaar mee kunt maken. Ja. Ja, als wij allemaal oude opa's en oma's achter onze rollators lopen en je kunt zeggen, ja, maar daar heb ik nog aan meegedaan.
Daar heb ik op 9 januari. Ik zag de heer Van Sloten nog en volgens mij is dat zo'n beetje de laatste. Oh, meneer Simonsen. Eerst meneer
Van. In dat laatste geval, voor meneer de commissaris, horen wij ook tot dat erfgoed, denk ik. Een korte reactie. Dank voor de heldere uiteenzetting. Om met de woorden van de commissaris te spreken. Het zijn inderdaad grote lijnen, dus vandaar dat wij de brede scope wel kunnen begrijpen. En daar ook wel, dat vinden we ook wel een goede zaak. Eén zin van u die mij heel erg opviel was, wat men nog niet weet, daar kan men niet trots op zijn. Wat volgens mij heel belangrijk is in deze, want het bewustzijn dat er zoveel erfgoed om ons heen is, dat mag nog wel een flinke boost krijgen. En mijn vraag was eigenlijk of dat ook in die erfgoedvisie, zoals we die volgend voorjaar voorgeschoten krijgen, of dat daarin ook wordt behandeld. En of er ook ideeën over instaan hoe we dat bewustzijn in en ook buiten Flevoland nog sterker kunnen maken.
Ja, nou, een van de sporen is dus ook publieksbereik in ontsluiting en daarmee bedoelen we ook het verhaal vertellen. Maar daarnaast zijn we ook met andere terreinen, met collega's van toerisme, recreatie en gebiedsbranding, ook bezig om het verhaal te vertellen. Dus dat komt op verschillende plekken komt dat terug.
Ja. Of misschien een stapje verder. De discussie is niet zozeer of we dat moeten doen, maar daar is eigenlijk iedereen het over eens. Het wordt ook gewoon een politieke discussie. Hoeveel geld heb je ervoor over om dat te doen? Dus bij de besprekingen van de begroting, coalitievorming en alles wat er ons staat te wachten, verkiezingsprogramma's om maar iets te noemen, gaat uw partij dit onderwerp behandelen en gaat u straks een inzet plegen in de volgende statenperiode dat er financiën beschikbaar komen om dat daadwerkelijk te doen? Of dat u zegt, nee, ik vind het een heel belangrijk onderwerp, maar ik heb nog een paar andere die ik belangrijker vind. Dus daarmee gaat u ook kaderstellend zeggen, binnen dat budget krijgt u ruimte om dat soort activiteiten te ontplooien of niet. Dus daar zit wel degelijk een politieke discussie nog achteraan te komen. En niet alleen maar de rationele, want je zult toch middelen beschikbaar moeten stellen om het te doen. Ik heb niemand horen zeggen, ook in de ambtelijke kring niet, ook niet in het traject niet, dat je dit niet moet doen. Dus daar hoeven we geen strijd over te voeren. Het gaat om de condities waaronder je het mag doen.
Meneer Simons.
Voorzitter, dank u wel. Ja, over landschapskunst. Later zal er wellicht gezegd worden, vroeger deden ze ook hele domme dingen. Maar dat zullen we dan wel weer zien. De tijd zal het leren inderdaad. Uit het hart gegrepen, de opmerking van de commissaris, als hij zegt van Flevoland maken we geen museum. Want we moeten wel door, dus ik kan hem daar van harte in ondersteunen. Anderzijds, inpolderingsgeschiedenis heeft ook een plekje binnen het verhaal van Flevoland, heeft u gezegd. En ik merk aan mezelf als derde generatie polderbewoner, dat het verhaal van mijn opa verteld moet worden. En ik constateer eigenlijk dat het verhaal van mijn opa nog geen plek heeft waar het verteld wordt in Flevoland. Zeker van de Noordoostpolder niet. En ik zou het mooi vinden, het subproduct is straks de visie. Maar als het eindproduct straks een volwaardige plek is waar het inpolderingsverhaal van de Noordoostpolder verteld kan worden, dat zou ik fantastisch vinden. Maar dan neem ik alvast een voorschot op het eindproduct.
Kom eens aan.
Wij hebben in Flevoland een hele goede plek waar heel actief de geschiedenis verteld wordt. Dat is het Flevolands Archief. Maar daar zit het probleem dat de Noordoostpolder daar niet aan mee wil doen. Dus dat is een ander dilemma van politieke aard. Noordoostpolder, om hun moverende redenen, sluit zich meer aan bij de archiefwereld, als ik dat zo mag zeggen, van Zwolle. Heeft ook historische redenen. En wij zijn er niet in geslaagd om hun ervan te overtuigen dat zij eigenlijk onderdeel zouden moeten zijn van het instrument wat wij hebben om dat verhaal te vertellen. En daar ligt een belangrijke oorzaak dat het verhaal van de Noordoostpolder relatief beperkt verteld wordt. Want zelf doen ze het niet. Wel in eigen kring, maar daar weet men het wel. Maar niet als uitdragend, ook in termen van recreatie en toerisme uiteraard. Maar ook uit een soort historisch besef en verantwoordelijkheidsgevoel naar je voorouders toe. Dat ik ben het volstrekt met u eens, dat verhaal moet wel verteld worden. Maar omdat ze niet meedoen aan het Flevolands Archief, is dat daar maar in beperkte mate sprake van.
Voorzitter, dit nodigt toch uit op een reactie. Want ik constateer dat binnen het verhaal Schokland wel een heel mooi verhaal verteld wordt. En dat dat in mijn optiek ook de kans biedt om het verhaal van de Noordoostpolder te vertellen. Want het verhaal van de Noordoostpolder moet niet in Lelystad verteld worden. Maar dat moet in de Noordoostpolder verteld worden. En daar zit het missende. Dus als we daar een slag kunnen maken, hoe dan ook, dan zou me dat dierbaar zijn.
Misschien kan ik u in die zin nog geruststellen dat ik ben bezig met dat programma voor de landelijke viering van de bevrijding. Daarin zijn we actief bezig om te proberen ook de Noordoostpolder daar een plek in te laten krijgen. Ik beloof u nog niks, maar het is volop in bespreking.
Ik kijk even rond, want ik wilde dit onderwerp eigenlijk afsluiten. Meneer Jansen?
Kort, hè? Ja, kort, voorzitter. Bedankt voor deze brede scope. Dat zullen wij ook graag ondersteunen. En we zien ook met belangstelling dan datgene wat we op 9 januari gepresenteerd krijgen tegemoet. We zijn het oneens met de stelling van de Partij van de Arbeid dat het politiebureau in Almere Haven als erfgoed gezien moet worden. Ik ben bij de opening geweest toen in 1985. Ik heb er 5 jaar gewerkt. En de politie, kan ik u wel vertellen, die is blij dat hij eruit is. Het is gewoon een blokkendoos. Een vorm van kubisme. En dat valt niet onder, zeg maar, naar onze mening, onder erfgoed, voorzitter. Maar dat even gezegd hebben.
Voorzitter, even in reactie. Ja. Dat doet dus helemaal niet de zaak of het mooi is of niet. Dat is nou precies het punt wat ik wilde maken. Het
gaat om de historie.
Ja. Voorzitter, dan nog 2 opmerkingen over landschapskunstwerk. Sea level. Dat zien we echt een connectie zeg maar, met erfgoed en cultuur. Want sea level, dat geeft de oude waterstand dan zoals die in Zeewolde gebouwd is. Dus ook de Aardzee, die de golven weergeeft van vroeger. Zou overigens de Aardzee, ben ik laatst nog geweest, die zou best wat beter onderhouden kunnen worden. Maar dat even aan de zijkant. En de hurkende man, daar zie ik bijvoorbeeld weer helemaal geen connectie met de historie enzovoort. Maar goed, dat zijn opvattingen die wij hebben en daar komen we graag nog 9 januari op terug, voorzitter. Dank u wel.
Volgens mij gaan we dit onderwerp afsluiten. Oh, meneer Jansen, PV.
Toch dan maar heel kort, voorzitter. Wij laten ons graag 9 januari verrassen. En u weet allemaal hoe wij over landschapskunstwerken denken. Dat vinden wij überhaupt geen kunst. Maar we laten ons verrassen op de 9e.
Dan zal ik het toch maar de 9e agenderen. Ja? U bent zo in afwachting. Goed. Mag ik je bedanken voor deze leuke presentatie. En we zullen de vervolgstap met belangstelling volgen. Ja. We gaan verder met de voorbereiding IPO-vergadering. Ja, kom maar vast, Jan. Kom maar zitten.
Ja, anders moet ik iets over het IPO gaan
zeggen. Nee, joh, ben je gek? Helemaal niet. Je hoeft helemaal niks te zeggen over het IPO. Want de heer Simons gaat er iets over zeggen, toch?
Ik ben niet gek.
Op 11 oktober reist de vergadering, dus de algemene vergadering. U heeft de gelegenheid om op basis van de agenda de AV-leden suggesties mee te geven. Meneer Simonsen.
Ja, voorzitter, het is een hele kale agenda eigenlijk. Want de begrotingsbehandeling die krijgen we nog in november. Maar goed, we hebben wel een algemene vergadering en we zijn als afvaardiging van Flevoland, mevrouw Roodschet en ik, ook wel van plan daar een inbreng te leveren. Al is het alleen maar over de informatievoorziening die altijd weer beter kan. Daar hebben we wel alvast al wat op doorgesproken. Maar we zijn benieuwd of er nog input is, want dan nemen we dat heel graag mee in de AV.
Wie heeft er nog input voor de AV van het IPO? Meneer Ferdinand.
Misschien niet zozeer input, voorzitter, maar wel een vraag aan de heer Simonsen. Want als AV-lid wilde betrokkenheid bij de keuze van de volgende accountant. En ik ben heel benieuwd of dat proces al iets heeft opgeleverd.
Voorzitter, namens Flevoland heb ik daar al een inbreng op gehad. We gaan daar 10 oktober over verder akkeren. Het was mijn voorstel ook, dat heeft u kunnen lezen in het verslag, om daar betrokkenheid bij te hebben. Het is ook de taak van de AV-leden om te komen tot een nieuwe accountant. Dus we hebben een commissie daarop ingericht. Het voornemen is om dus ook buiten de Big Four of de Big Five andere accountants een kans te geven om daar een inbreng of om daarop in te schrijven. En we zullen zien wat dat proces oplevert.
Dank u wel. Anderen? Dan sluiten we dit onderwerp af. Dan komen wij bij de actualisatie provinciaal sportbeleid. En u ziet het, meneer Jansen van de PVV, de heer De Reus is binnen. Dus de discussie hoeven we niet te voeren wat we gaan doen als hij er niet zou zijn.
Dan was er een andere gedeputeerde.
Op 4 juli 2018 heeft u tijdens de commissievergadering aangegeven de geactualiseerde sportnota na het reces tegemoet te zien om te bespreken en mogelijk vast te stellen. De herijkte provinciale sportnota samenspel rendeert in Flevoland ligt nu oordeelsvormend voor. Gedeputeerde, wil u nog een aftrap geven in deze gang?
Ik zal hem heel kort houden, gezien het verzoek van u om de agenda ook voor 6 af te sluiten. Dus wat mij betreft probeer ik daaraan te helpen. In de commissie is eerder overleg geweest. We hebben een beeldvormende ronde gehad. En het gevoel was van we moeten vooral doorgaan op de ingeslagen weg met betrekking tot de sportnota. Dus je ziet er eigenlijk een nieuwe sportnota. Maar het is meer een hele lichte bijstelling van de vorige nota. En wij denken als GS dat wij hier de komende jaren nog prima mee verder kunnen. En verder spreekt de nota voor zich. Dus daar wou ik het even bij laten qua inleiding.
Ja, toch even een rondje. Ik begin bij de SP. Mevrouw Verbeek.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben eigenlijk één vraag en dat gaat over de aangepaste sporten. Dat geeft natuurlijk ook aan dat het een actualisatie is op basis van behaalde resultaten van de afgelopen jaren. En in de vorige sportnota lezen we ook terug dat een hoofddoelstelling is geweest om het aantal sportende mensen met een handicap of chronische ziekte toe te laten nemen met 25%. Ik lees nu dat in Flevoland 23% van de mensen met een beperking sporten. Is dit nog steeds een hoofddoelstelling om het aantal mensen met een handicap of chronische ziekte met een bepaald percentage te laten toenemen? En zo ja, hoeveel is dat?
Ja, voorzitter, ik vond het stuk een helder uiting van het nieuwe gewenste sportbeleid. U zegt op ondergeschikte punten hebben we wat aangepast. Daarom komt u met een argument om te zeggen, nou, we hoeven dat niet in een inspraak te doen. Maar er zijn wel degelijk twee belangrijke items, eigenlijk drie belangrijke items toegevoegd. Namelijk fietsen en hardlopen, meer bewegen in de openbare ruimte, maar ook beweegvriendelijke openbare ruimte. Zijn dat niet twee toch wel heel essentiële onderwerpen die misschien aanleiding zou geven om juist die wel in de inspraak te doen? Ik realiseer me dat we al een stukje verder zijn in het hele proces en dat dat misschien nu wat achterhaald is, maar ik wil daar toch nog een korte toelichting op hebben. Te meer, daar ik verder in het stuk lees dat Flevoland tot de slechtste van Nederland behoort, of eigenlijk de slechtste is, wat betreft het bewegen. Hè? Dat volgens die NNGB-norm, ik weet niet eens waar het voor staat, maar het lijkt mij dat zegt van we bewegen niet zo geweldig. 63% landelijk en 55% in Flevoland. Dat is wel, denk ik, een belangrijk punt. En ik kan me voorstellen dat u daardoor ook tot een argument komt om dat fietsen en hardlopen verder uit te werken. Alleen, hoe gaan we dat doen? Want in de uitwerkingsprogramma en ook in de indicatoren wordt daar verder niet meer op ingegaan. Kunt u daar nader toelichting op geven? Want ja, hoe gaan we dat dan handjes en voetjes geven? En dat promoten van fietsen en hardlopen. Ik kan me voorstellen dat we dat in de beweegvriendelijke omgeving doen, een mooi woord. Maar ja, welke instrumenten kunnen we daarvoor gebruiken? En is dat niet meer gemeentelijk beleid of gaan we daarin meelichten, gaan we daarin faciliteren? Hoe gaan we dat precies doen?
Tot zover.
Meneer Van Sloot.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het heeft mij toch wel enige moeite gekost bij het lezen van deze nota om te kijken waar nou precies de herijking in zat. Want ik had sterk de indruk dat het erg veel lijkt op het huidige beleid. Nou, de heer Vermeulen noemde twee voorbeelden van zaken die er kennelijk nieuw in zijn. Volgens mij stond dat ook in de vorige nota, maar als het niet zo is, hoor ik het graag van de gedeputeerde. Er wordt doorgebouwd op een fundament, staat in het statenvoorstel. Nou ja, wat is dan dat fundament, vraag ik me dan af. En op welke manier wordt er dan doorgebouwd? Er wordt gesproken over de twee kernsporten waar we ons als provincie op kunnen richten of moeten richten. Triathlon en de watersport. Nou, dat lijkt me logisch gezien de historie van de triathlon in met name in Almere en watersport voor de mogelijkheden die onze provincie daartoe biedt. Onze vraag is wel waar we de focus gaan leggen. Gaat het om het organiseren van grootschalige evenementen, een NK of een EK of misschien wel een WK, wat veel publiek zou kunnen trekken, of juist wat meer in de breedte. Wat is het beste? En als het dan gaat om het organiseren van evenementen, kwam ik een wat vreemde zinsnede tegen. En ik citeer maar, vanuit economische optiek verdienen enkele grote evenementen de voorkeur boven meerdere kleine. Nou, dat is misschien al een antwoord op de vraag die ik net stelde. Dat zou kunnen betekenen dat soms de voorkeur kan uitgaan naar spectaculaire, hype-achtige, niet-kernsportevenementen, zoals de Bavaria City Racing of de Red Bull Air Race, boven andere sportevenementen. Daar keken wij wat van op. Dat er kennelijk voorkeur uit zou gaan naar een Red Bull Air Race, die volgens ons helemaal niks met sport te maken heeft. Boven een sportevenement wat voor Flevoland en voor de Flevolanders heel goed zou zijn.
Dank u wel.
Voorzitter, ik heb eigenlijk geen, ja, een kleine opmerking daarboven. Ik constateer dat de lobby van deze organisatie dus gewoon goed is geweest. Dus, maar meer opmerkingen heb ik ook niet.
Meneer Pels, partij.
Ja, dank u voorzitter. U begrijpt dat de voorzet in dit geval van de heer De Jager komt en dat het aan mij is om dan in te koppen. We hadden dezelfde vraag als D66 als het gaat over de inspraakprocedure, waarom die achterwege blijft. Want dit onderwerp leent zich daar toch uitermate goed voor. En het kan natuurlijk nog steeds zo zijn als je beleid hetzelfde is, dat de maatschappelijke opvattingen wel degelijk veranderen. Dus dat daar een andere opvatting over kan komen. Ja, het voorstel om de beweegvriendelijke openbare ruimte toe te voegen, dat kan wel op onze steun rekenen. We hadden ons ook iets kunnen voorstellen bij sport als vliegwiel voor innovatie en technologie als speerpunt. Wat bijvoorbeeld Brabant heeft opgenomen in de sportnota. Want dan is sport niet alleen een middel, maar ook dan is sport een middel en niet een doel op zich. Voorzitter, als laatste nog even een opmerking over de financiën. Daar valt ons toch op dat een groot deel van het budget toch min of meer naar overhead gaat. Hè. Als je €647.000, dan gaat ongeveer €338.000 naar Sportservice Flevoland. Dat komt niet direct in activiteiten terecht. Dus zou de gedeputeerde daar iets over die verhouding kunnen zeggen? Dat waren even onze opmerkingen wat dat betreft.
Dank u wel, meneer Ferdinand.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hadden een vraag dat misschien ook in het verlengde ligt van de vraag die van de PVDA over de inspraakronde. Wij vroegen ons af waarom er is hier sprake van een actualisatie van beleid. Waarom u dan vraagt als beslispunt 3 om de nota in te trekken. Want het is en niet voor kiest om de nota naast de actualisatie te laten aanbieden. En we vragen ons af of het misschien te maken heeft met de inspraak die je dan, als je een nieuwe nota presenteert, ronde in moet gaan. En in relatie ook tot de kennelijke haast. Want we hebben eigenlijk nog een jaar met de oude nota te doen. Daarnaast vragen we af waarom er geen tijdsgebondenheid is bij deze nota. Want we weten niet tot hoe lang die hectenota geldt. Tenminste, ik heb het niet zo snel kunnen lezen, maar misschien heeft u daar antwoord op. Verder vinden we het een gemiste kans dat, als je kijkt naar het aangepast sporten, dat het dus nog steeds als apart thema wordt aangeboden. Je zou eigenlijk eerder denken dat het een integraal onderdeel zou zijn van de andere thema's. Maar goed, dat is eigenlijk gewoon een opmerking, maar misschien is er ook nagedacht en heeft u uw idee daarover, kunt u dat misschien met ons delen. Verder een misschien wat technische opmerking. Er is een kolom. De kolommen, sommige kolommen komen gegevens naar voren die uit onderzoeken die wel heel erg lang geleden zijn. Er zijn kolommen met wat recentere gegevens, 2007-2018. Maar ik kom kolommen tegen met gegevens van 2014-2015. Dus de vraag is of dan niet juist meer actuele gegevens zijn. Ik begrijp ook uit de kolommen dat u afhankelijk bent van aangeleverde gegevens, bijvoorbeeld van het Sociaal Cultureel Planbureau. Dus het is niet, we hebben het niet in eigen hand. Is dat de reden of is er een andere reden waarom u nu met meer actuele gegevens werkt?
En over dat... De heer Jansen heeft een vraag voor u.
Ja, meneer Ferdinand, ik hoor u allemaal vragen stellen. Als je de noten goed hebt gelezen, daar staan al die data en die kolommen staan er ook in. U vraagt net, hoe lang is dat beleid wat we nu vast gaan stellen vigerend? Daar staat, dan moet u op bladzijde 22 kijken. Daar staat een prachtig kolommetje waarin het allemaal financieel vertaald is, waar meneer Pels ook een vraag over gesteld heeft. Dus... We willen vooral deze vergadering kort houden, ik zou aan u willen adviseren, kijkt u nog eens even goed naar die kolommen, want daar vind ik 90% van uw gestelde vragen in terug. Mijn vraag is, heeft u die kolommen gelezen?
Ik wil u danken voor uw advies. En ik ga gewoon verder met mijn vragen stellen aan de gedeputeerde. Mijn laatste vraag, maar dat is eigenlijk een technische vraag, heeft te maken met de tabel op pagina 8. In kolom 3, rij 2, staat volgens mij een foutje, want daar moet staan Flevolanders in plaats van Nederlanders. Maar dat is technisch. Dank u wel, voorzitter.
Meneer Janssen, PVV.
Ja, dank u wel, voorzitter. De vraag natuurlijk wel waarin wordt gesproken over een herijking, want je had volgens mij gewoon de datum kunnen veranderen. Dat je vrijwel hetzelfde stuk. Dat is iets wat ons nou voor opviel. Wat ons daardoor ook opvalt, is dat het stuk wederom niet zo heel concreet is. De vraag van de PvdA net over de overheid, dat is ons ook wel opgevallen. We willen ook graag een antwoord op. Alleen, als je nou kijkt naar, als we in de toekomst gaan discussiëren over de bereikte resultaten. En er wordt er een stuk al gezegd dat niet alle opbrengsten meetbaar zijn in economische effecten. Dan krijgen we dus weer dezelfde discussie als we al jarenlang met elkaar hebben. De vraag is waarom niet gewoon heel concreet dingen als van, nou, we willen de sportparticipatie verhogen naar het landelijk gemiddelde binnen 3 tot 5 jaar. Of we willen het percentage mensen met dat aangepast sport met x% verhogen. Maar als je dat soort dingen niet concreet maakt, krijg je weer de discussie waar we al eerder volgens mij met elkaar in verzand raken. En dat vinden wij zo zonde. Volgens mij moet je het gewoon concreet maken. Dan kunnen wij namelijk inhoudelijk met elkaar erover praten. Dus we willen graag weten van het college, gaat u dat nog doen of... Kunnen wij weer de komende jaren eigenlijk alleen maar concluderen dat geld op is. Maar kunnen wij niet zien wat de resultaten zijn. En wat wij daarnaast ook vinden, als er dan toch een keuze moet worden gemaakt. Onze keuze gaat weer naar de breedte sport. Het moet uiteindelijk te goede komen aan Flevolanders. En als er evenementen zijn die georganiseerd moeten worden. Al dan niet grote publiekstrekkers. Dan moet je gewoon zorgen voor voldoende sponsors. Die daar uiteindelijk zorgen voor de financiën. En het is denk ik niet een taak van ons als Flevoland om daarin geld wat we blijkbaar zeer beperkt hebben, om dat daarin te verwerken.
Dank u wel, meneer Janssen.
Ja, voorzitter. Eigenlijk zijn de meeste vragen al over gesteld over het fietsen, hardlopen en de openbare ruimte. Dus die ga ik niet herhalen. Ook het budget door meneer Pels aangegeven hadden wij een vraag over. Ook over, zeg maar, de gehandicapte mens zoals die door de SP werd aangehaald, hadden wij wel vragen over, omdat we die in de uitwerkingsprogramma niet terug konden vinden. Kortom, voorzitter, dit is het voorstel wat het GS ons presenteert. En hebben wij wel, zouden wij wel als 50PLUS wat aanpassingen in willen bewerkstelligen. We hebben geen vragen, maar we beraden ons wel over eventuele amendementen straks in de Staten als we dit stuk behandelen.
Mevrouw Kleins.
Ja, dank u voorzitter. Ja, het meeste is inderdaad al gezegd. We hebben nog een paar kleine aanvullingen. D66 noemde het al dat Flevoland ook achterblijft bij de rest van Nederland, hè, met die goede bewegingsnorm of waar het ook maar voor mag staan. Ja, wat wij zagen was dat het niet veranderd is vanaf 2012 tot 2016. Het percentage is daarin gelijk gebleven. Dus als je kijkt naar de effecten van het sportbeleid van de afgelopen jaren, wat zijn die dan geweest als wij ons als Flevoland totaal niet ontwikkeld lijken te hebben ten opzichte van de rest van het land? En dat sluit ook aan bij wat de collega van de PVV ook opmerkte over de concreetheid verder van het voorstel. Er worden indicatoren en doelen worden gesteld. Nou, dat is op zich hartstikke mooi. Alleen meestal beginnen die met het woord meer of het woord een aantal. Hè? Dus een aantal extra of meer van dit en meer van dat. En dat is op zich ja, goed. En we weten ook, hè, want we hebben het eerder over gehad, dat niet alles zo exact te vangen is. Maar is er nog meer duiding mogelijk dan de woorden een aantal of gewoon meer? He, want plus één op een heel grote populatie is wel meer, maar het is toch bijna niks. Dus we vragen ons af of daar nog iets aan gedaan kan worden.
Dank u wel. Gedeputeerde.
Ja, dank u voorzitter. Ik loop even de vragen wat mij betreft langs. Aangepast, nog steeds een hoofddoelstelling was de vraag van de SP feitelijk, het aangepast sportbeleid. Het streven is feitelijk om meer mensen aan beweging te krijgen. We hebben geen scherpe doelstelling daarop gezet, maar het is wel dat wij meer mensen in beweging willen krijgen, ook aangepast sporten. Daar wil ik het even bij laten. Ik snap dat u zegt, ik heb liever een concreet percentage. Dat snap ik eerlijk gezegd heel goed. Maar dan kunnen we er een paar procent op gooien. Maar dan is de vraag of we dat gaan halen. Wat er feitelijk gebeurd is. En dat zie je ook wat Sportservice Flevoland doet. Die ondersteunt heel veel activiteiten. Die ondersteunt gemeentes. Dan proberen we het te doen. Maar het ligt niet alleen in de handen van de provincie Flevoland. Dus als een kengetal invullen, dan is het niet automatisch een kengetal wat de provincie alleen realiseert met elkaar. Dus dat is wel een beperking of een inperking van wat je van een indicator kan zeggen. Maar dat levert meteen een reactie op.
Ja,
uiteraard, voorzitter. In eerdere sportnota is er wel een duidelijk percentage gesteld. En we hebben het in het verleden ook wel eens gehad over een toename van 5% per jaar. Van de deelname aan sport van mensen met een beperking. En nou goed, dan kan ik me heel goed vinden ook in wat mevrouw Kleinstra zegt. Hè. Meer, ja, wat is meer? En de concreetheid waar meneer Jansen van het PVV het ook al over heeft gehad, dat is toch wel iets wat heel erg gemist wordt hierin. En dus alleen aangeven van, nou, hè, het streven is naar meer, dat is niet concreet genoeg.
Kan ik u helpen door, we zijn op het ogenblik wel aan het kijken naar wat de cijfers zijn met betrekking tot aangepast sporten. Dat ik via mededeling, want in november verwacht ik daar resultaten over, dan kunnen we daar iets meer inzicht in geven. Kan ik dat met een mededeling richting de commissie doen? Ja, prima. Dan zeg ik dat toe. Dan de vraag met betrekking...
Sorry. Jansen van de PVV.
Ja, voorzitter, ik zal ook uitleggen waarom er meer in dit geval het antwoord van de gedeputeerde niet klopt. Volgens mij gaat de bevolking van Flevoland gaat groeien. En met Almere gaat ook fors groeien. Dus als je dan zegt, we willen meer mensen aan sporten krijgen, dan schiet je hem heel makkelijk zelf in het doel. Maar het gaat ons erom, als je nou een percentage eraan verbindt, en de bevolking groeit met 10%, en je participatie in sport groeit met 12%, dan heb je meer bereikt. Wanneer je nu zegt, we willen alleen meer bereiken. Want dat, ik bedoel, het is totaal niet voor ons inzichtelijk wat we nou gaan bereiken. Want het gebeurt namelijk vanzelf. Dus dan is het heel makkelijk voor u om te zeggen, het is een succes.
Ik snap wat u zegt. Ik zal kijken, laat ik het zo formuleren. Ik zal kijken of ik nog een aantal doelstellingen wat smarter kan laten formuleren voordat het stuk naar de Staten gaat. Er zit wel natuurlijk het punt bij van we gebruiken, en dat was natuurlijk ook de opmerking over de cijfers, van sommige cijfers zijn van een paar jaar geleden. Want wij baseren ons op de cijfers die wij aangeleverd krijgen door de verschillende instanties. En dat is soms van 2 jaar geleden, soms van 1 jaar geleden. Dat maakt het wel even lastig in de vergelijkbaarheid. Maar ik zal uw vraag, want die kwam bij een aantal commissieleden vandaan, neem ik even mee terug om te kijken, kunnen we nog een aantal iets meer concrete cijfers erin zetten. Dat snap ik dat u dat vraagt. Dus daar kom ik mee terug voordat ik naar de Staten, voordat het stuk naar de Staten gaat.
Voorzitter, kunt u dan, dat is prima, uitstekend, ja? Dat scheelt misschien een amendement. Maar wat belangrijker is, kunt u daar ook een scheiding dan in geven, welke taken bij de gemeente horen en waar wij verantwoordelijk voor zijn in het provinciaal beleid?
Dat zit volgens mij zit dat ook al in de nota aangegeven. Want Sportservice Flevoland, want u zei, u wees er net een collega op de nota, van daar staat alles in. Nou, dit staat volgens mij ook heel helder verwoord in de nota, van wat Sportservice Flevoland doet en wat de gemeentes doen. Wat wij doen is bijvoorbeeld het beheer van het talentenfonds voor de gemeentes, verzorgen van een faciliteitennetwerk, coördinatie van site-events, grote evenementen, et cetera, et cetera. Dat is wat in de nota staat. Dus dat is volgens mij heel concreet.
Dan zag ik de heer Jansen van de PVV nog.
Ja, voorzitter, de aanscherping zien we graag tegemoet. Wat wel zo is, is natuurlijk, je ziet ook een terugloop van mensen die in verenigingsverband aan sporten zijn. En je ziet meer mensen die in de openbare ruimte gaan sporten. Hoe denkt u dat dan te gaan meenemen uiteindelijk in een soort doelstelling? Want bedoel, dat is voor ons heel lastig te meten, omdat er eigenlijk geen instantie achter zit die cijfers inzichtelijk heeft.
Ja. Gedeputeerd.
Ik snap uw vraag. Laat ik daar het antwoord op geven. Ik neem de vraag mee terug, want ik moet een aantal cijfers, heb ik toegezegd, om het wat smarter te maken. Dat doen we. En dan zal ik de vraag van u van, hoe ga je dan om met bewegen in de openbare ruimte? Hoe ga je daarmee om? Want dat is natuurlijk heel lastig. Want niet iedereen die aan het fietsen is, die monitoren wij, om het maar zo te zeggen. Hoogstens als een paaltje omver fietsen, zoals mijn voorganger, dan weten we dat. En dan tellen we er weer één bij. Eén paaltje minder en een sporter, namelijk weer Lodders extra. Maar dat is heel lastig bewegen in de openbare ruimte om dat te meten. Maar ik zal wel even kijken of we toch nog een paar smartere doelstellingen kunnen creëren. Dat zeg ik graag toe.
Voorzitter, is dat ook de reden waarom dat in het uitvoeringsprogramma niet is opgenomen? Want u formuleert vroeger 2 kernsporten, nu ja? Dus 4. Met name dat hardlopen en fietsen, of wielrennen, lees ik tussen de regels door. Ja. Dat wordt daar verder niet in uitgewerkt. Omdat je daar natuurlijk gebruik maakt van de openbare ruimte. Maar ja, hoe gaan we dat dan concreet handen en voeten
geven? Dat zou je bijvoorbeeld moeten zien in de context van bijvoorbeeld de triathlon. Want dat gaat over hardlopen, dat gaat over fietsen, dat gaat trouwens ook over zwemmen. Hè, dat hoort weer bij water. Maar zo moet u het zien. We gaan er niet hele aparte aandacht aan geven. Om alleen maar aandacht aan zuiver het wielrennen te besteden. Dat is niet de insteek.
Maar triathlon was al een kernsport. Ja. U voegt er nu wat aan toe.
De triathlon, laat ik het anders formuleren. De triathlon, dat is helder, hè? Iedereen weet wat dat is, volgens mij. Dat is een kernsport. Evenementen die daaraan raken, en dat zijn fietsen, dat zijn hardlopen, dat zijn zwemmen, die nemen we in mee. Dus we verbreden hem iets. Maar het betekent niet dat we alleen maar aandacht aan wielrennen gaan besteden. Maar we gaan er wel iets meer mee aan de slag. Laat ik het maar zo antwoorden. Fundament is dus nog steeds de kernsporten. Wat u vroeg ook, het CDA vroeg, dat was de heer Van Sloten. Die vroeg naar, wat zijn nou het fundament van, even kijken. Ja, fundament, waar ligt de focus? Dat was het letterlijke woord. Dat is heel simpel, dat zijn watersport, triathlon, heb ik gezegd. Topsport, talentontwikkelingen en aangepast sporten. Daar leggen wij het fundament neer in de nota. En dat betekent niet, want het was ook een andere vraag van, betekent dat dan dat aangepast sporten altijd apart wordt benaderd? Nee, dat nemen wij ook mee in de kernsporten. Dus als we kijken naar bijvoorbeeld hardlopen of watersport, dan kan dat ook aangepast sporten betekenen. En het is niet zo dat we denken van we moeten een aangepast of een G-event apart monitoren en daarmee apart aan de slag gaan. Als het in de kernsport past, nemen we dat gewoon mee. Want we willen, er zijn vele soorten aangepast sporten en daar moet je niet altijd een uitzondering voor maken. Meneer Die kan je Pels. Gewoon meenemen in het regulieren en dat willen ze ook overigens.
Meneer Pels.
Ja, voorzitter, even ter aanvulling. Ik kan me best voorstellen dat, niet iedereen die gaat hardlopen, die meldt dat bij de heer De Reus, zeg maar.
Gelukkig niet, nee.
Maar er zijn denk ik best wel cijfers voorhanden van aantallen deelnemers van evenementen in Flevoland. Gegevens van misschien gemeenten, sociale atlas bijvoorbeeld van de gemeente Almere. CBS misschien die daar wel cijfers over heeft. Ja, ik denk dat er best aantallen te genereren zijn van en waar je kunt zeggen van hey, dat sporten in de openbare ruimte, dat neemt blijkbaar toe. Dat is een trend.
Ja.
En je ziet dat leden van verenigingen dat gestaag afneemt. Wat natuurlijk op zichzelf ook wel weer zorgelijk is voor de infrastructuur. Want iemand moet ook die evenement weer organiseren. Maar ik kan me best voorstellen dat er op Flevolands niveau ook cijfers voorhanden zijn. Waar je iets mee zou kunnen als stuurinformatie.
Volgens mij heb ik er net al toegezegd op een aantal vragen. Onder andere van de heer Jansen, van mevrouw Kleinstra, de heer André Jansen. Volgens mij bijna de halve commissie, van wij zullen met wat smartere gegevens komen, dan nemen we de gegevens mee, want we hebben gegevens van NOC, NSF, Kenniscentrum, Sport. Zo zijn er een aantal organisaties die nemen wij mee en dan zullen we kijken wat we kunnen doen. Ook als wij ze hebben over de buitenruimte, ook al zijn het misschien ruwe indicatoren, maar dat zou wel eens kunnen zijn van het beweegt zich in een bandbreedte, dan is dat waarschijnlijk ook voldoende, want dat geeft wel een indicatie. Is dat oké? Okay? Dan ga ik weer terug naar de vragen concreet. De focus heb ik geantwoord. Evenementen. We kiezen voor een aantal grote evenementen, omdat daar ook de economische impact en de uitstraling levert voor Flevoland veel meer op dan een aantal kleine. En bovendien, als wij Sportservice Flevoland inzetten voor activiteiten. Kijk, als u zegt het bedrag moet omhoog, dan kunnen we meer ondersteunen. Maar er is een keuze gemaakt in de coalitie van dit is het bedrag wat we voor sport uitgeven. En daar blijven we dus ook daar blijven we binnen. En dan moeten we keuzes maken. Maar dat betekent niet alleen, want iedereen die heeft het al gauw over de triathlon. En nog een zeilactiviteit. Maar ik breng in herinnering dat we de afgelopen jaren in de NOP het NK jeugdatletiek hebben ondersteund. Eventing ondersteunen we elk jaar. In Urk hebben we het NK Dammen ondersteund. Beachsoccer in Dronten. Zo zijn er nog wat activiteiten die we wel door de hele provincie doen. Alleen, we proberen het wel tot de grotere activiteiten te beperken met veel uitstraling voor Flevoland. Daarmee zet je Flevoland ook op de kaart.
Voorzitter, als ik daar mag reageren. Nou ja, dus voorbeelden die u noemt, dat zijn ook prima evenementen en prima sporten om te ondersteunen. Alle lof daarvoor. Maar waar mijn oog op viel, en dat kan ook niet anders, want het was ook het enige voorbeeld wat dat werd genoemd, is de Red Bull Air Race, heet dat geloof ik. Ja, dat heeft toch echt heel weinig met sport te maken. Hoeveel mensen je daar ook mee zo aantrekken. Ik heb er helemaal niks op tegen dat zoiets zou georganiseerd worden. Maar doe het dan niet onder de vlag van sport, sportpromotie of iets dergelijks.
Ja, wat sport is dat...
Voorzitter, bij interruptie, want daar zijn verschillende meningen over hoor, meneer Van Sloten. Ik kan u zeggen dat mijn buurman hier daar hartstikke enthousiast over is. En die vergelijkt dat met Formule 1. En daar kun je ook over twisten, is dat dan sport of niet. Maar hij zegt, dat is dan zoiets, maar dan in de lucht. En schijnt echt de aantrekkingskracht voor Flevoland schijnt top te zijn. We hoeven die discussie nu niet te voeren, maar ik wou maar zeggen, er zijn heel veel meningen daarover.
Ja, voorzitter, in reactie volgens mij zitten we hier wel om discussie te voeren. Maar goed, als je nou heel weinig budget hebt, want ik ben het wel eens met de heer Van Sloot, dan moet je toch vooral kijken naar sporten, waardoor mensen zelf ook aan het sporten gaan. Nou, ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen heel hard weglopen bij zo'n Red Bull Air Race. Maar dat is wel een hele indirecte vorm van bewegen stimuleren, denk ik. Ik kan me voorstellen dat je dan ook in je budget keuzes maakt waarvan je zegt... Ja, dat zet andere mensen ook aan om te sporten. En dat is laagdrempelig. En wat u zegt, terecht, zo'n evenement heeft natuurlijk economische uitstraling. En dat is ook prima voor de provincie. Maar er zijn vast ook wel andere potjes voor te vinden. Dus ik zou die insteek inderdaad, ben ik eens met de heer van Sloot.
Ik snap de opmerking wat sport is en hoe je tegen sport aankijkt, dat verschilt heel erg. Hè? Wat de ene sport vindt de andere, even in deze groep gooien, hoeft u niet te interroeperen wat mij betreft. De ene vindt dammen een sport en de andere zegt, nou dat is geen sport, want je beweegt niet. Je zit alleen maar een beetje te schuiven met stenen. Dat is een interpretatie van sport. Dus dat geldt ook voor vliegen. De ene vindt sportvliegen een sport en de andere zegt, nou dat is geen sport, dat is milieuvervuiling, plat gezegd. Dus je moet keuzes maken en soms komt er een evenement voorbij en dat was deze en er is door keuze gemaakt en die is niet politiek gemaakt, maar die is door de organisatie gemaakt. Dit zou wel eens wat kunnen betekenen. Vliegveld Lelystad, nou dat is een fantastische uitstraling voor deze provincie. Daar vindt het plaats, dus we pakken dat even op. Betekent niet dat we dat elk jaar gaan ondersteunen, maar we zagen een mogelijkheid, of men, de organisatie zag een mogelijkheid om dat te ondersteunen. Er wordt kritisch naar gekeken, maar we kijken niet naar... En ik ben het met de heer Pels eens, het kan ook ergens anders van uit worden ondersteund. Maar we kijken met name naar die grootschalige evenementen die ik net noemde. En er zijn er nog een paar. De Hiswa, daar hopen we dat mensen gaan zeilen. En dat zie je ook, dat mensen een optimistje huren. Dus een keer een kind erin stoppen en, om te zeilen. Ja, zo werkt het wel. Ik heb het een keer met mijn eigen dochter gegaan. Nou, die hield het roer vast. Die zei help, help, help. En die voer maar rondjes. En op een gegeven moment begreep ze dat ze ook nog iets moest doen met dat roer. En op een gegeven moment krijg je iemand aan het zeilen, om het maar zo te zeggen. De mensen die kijken bij de triathlon, de ene zegt, oh leuk, ik ga wielrennen. Dus dat is een beetje de bedoeling ook om mensen in beweging te krijgen. Ik ga door. Inspraak was een opmerking. Ja, wij vonden, als ik kijk naar de nota, omdat die, ik zeg het maar even versimpeld, meer van hetzelfde is met een paar aandachtspunten waar wat verschuiving is, moet je dat nou de inspraak in gooien. Sportservice Flevoland heeft met de gemeentes overlegd, die hebben de nota feitelijk gemaakt, de ambtenaren hier samen met Sportservice Flevoland. En iedereen zei, nou dat is hem wel, ga vooral zo door, want jullie bieden voldoende ondersteuning aan de gemeentes, wij kunnen hier prima mee uit de voeten. Als u zegt, u moet hem de inspraak in gooien. Het kan wel in de termijn, maar dat laat ik even aan de staat over. Als u dat per se wilt, dan doen we dat. Als u zegt, nou, het is voor de komende 4 jaar de voortzetting van het huidige beleid met een paar kleine accenten. En het hoeft niet, is ook prima. Het maakt mij eerlijk gezegd niks uit, laat ik aan de staat over.
Meneer Jansen, 50%.
Dan heeft u in ieder geval een abonnement, meneer Jansen.
Nou, nee, daar gaat het mij niet om. Het abonnement is geen doel, gedeputeerde. De keus die u gemaakt heeft, hè, waarom heeft u niet gewoon het vigerende beleid gehandhaafd, dus de nota in stand gehouden, en bent u gewoon met de staten, met de mededeling gekomen, we gaan het dit en dit en dit en dat doen, dat kost zo en zo en zo veel, dan gaan we smart, gaan we dat uitvoeren, en dan hoeft het helemaal niet in de inspraak. Want als ik kijk naar de wijzigingen, of de herijking, ik heb maar heel moeilijk de wijzigingen kunnen vinden en daar ben ik niet de enige in hier. Waarom heeft u het niet gewoon bij mededeling gedaan en het vigerende sportbeleid gewoon gehandhaafd?
Voorzitter, mag ik daar even op reageren? Want meneer Jansen, u heeft toch ook gelezen op bladzijde 16 met name dat de kernsporten, dat was triathlon en zeilen, maar dat wordt nu uitgebreid met, ik heb dat net al genoemd, fietsen en hardlopen. Dat zijn belangrijke besluiten, want zelf zou ik kiezen voor meer aan breedte sport. Volgens mij past dat ook in uw beleid, heeft u net gezegd. Alleen dat hoort bij een gemeente. Ja, hoe krijg je daar nou handjes en voetjes aan? En dat had misschien wel in de inspraak eruit moeten worden gehaald.
Gedeputeerd.
Ja. Nou, eventjes, want daar ik word geïnterpreteerd. Dus wil ik even naar meneer Vermeulen reageren. Wij zijn het helemaal niet met elkaar oneens. Wat mij betreft, alles mag bij het begin van de planvorming. Die marginale wijzigingen bent u het dus niet met mij eens, hè, omdat er nu iets nieuws in staat. Maar dat kun je ook zeg maar bij een mededeling doen. En als u zich geroepen voelt om daar een statenbesluit voor te nemen, ook akkoord, maar dan is er niet specifiek een wijziging van het beleid voor nodig. Dat was de meest pragmatische weg geweest als je kijkt. Het zijn hele belangrijke wijzigingen, maar er zijn wel meer wijzigingen die bij mededelingen gedaan worden. En als u daarvoor geroepen voelt van ja, maar daar willen we toch met u in de staat over praten. Of u stemt er meer met die mededeling, of u stelt het aan de orde. Maar voor mij had het gemogen met deze wijzigingen gewoon bij mededeling. Ik vind het ook hartstikke goed, de wijzigingen die nu zijn toegepast. Dus.
Deputeerde.
Ja, voorzitter. Juist om de staten aan zet te laten. Ik had een mededeling kunnen sturen van we gaan door op de ingeslagen weg. We voegen deze twee een beetje toe en et cetera. Dan had ik waarschijnlijk de vraag gekregen. De nota eindigt formeel volgend jaar. En hoe gaat u daarmee verder? Ik heb bewust bij de beeldvorming in een vorige commissie aangegeven van... Wij willen verder gaan met de nota, lichte aanpassingen, hoe gaan wij dat doen? Dan kom ik met een nieuwe nota in de commissie oordeelsvormend. Daarvan heeft toen de commissie in meerderheid ja gezegd, dat lijkt ons prima. Dus ik heb gedaan wat de commissie geaccordeerd heeft.
Nou, voorzitter, bij interruptie dan. Dit is geen nieuwe nota, u zegt het zelf in de nota, dit is een kleine herijking van de nota, geen nieuwe nota.
Dat is afgesproken, meneer Jansen, in de voorgaande commissie. Gedeputeerde.
Ja, dan laat ik dat, dat verder. Inspraak hebben gehad. Dat laat ik gewoon aan de Staten over wat u daar, wat u daarmee wilt. Dan had de ChristenUnie, die had een aantal vragen. Tijdspad intrekken. Ja, dat moet je gewoon, als je een nieuwe nota vaststelt, dan moet je de oude intrekken. Anders heb je twee notas naast elkaar. Dus het is puur procedureel waarom je dat doet. Tijdspad is weer voor 4 jaar. Dus dat is 2023 uit mijn hoofd. En als dat er onvoldoende helder in staat, dan zetten we dat jaartal erin. Dan kijk ik even. De kolommen. Ja, die kolommen, de heer Jansen zei het ook al, van 50 plus. Als u die kolommen leest, ziet u daar de bronvermelding bij. En ja, de jaren verschillen wel eens. Flevolanders in plaats van Nederlanders. We zullen de tekst even op screenen. dan pakken we dat mee. Dan de overheid. Ja, er werden wat vragen over gesteld van de 3,5 ton versus de 6,28 of zo. Er is maar 12%. Er is maar 12...
Oh, sorry. Wil even reageren.
Voorzitter, ik dank de gedeputeerde voor zijn antwoorden. Maar over de data die gebruikt worden onder bepaalde kolommen. Het zijn toch soms vrij... oude data en u gaat over herijking, u wil actualiseren. Dus mijn vraag is of er niet al actuele informatie beschikbaar is en zo niet. Misschien kunt u aangeven wanneer dat wel beschikbaar is. Want we praten namelijk ook over effecten van het beleid in de afgelopen 4 jaar.
Er zit een bronvermelding bij. Wij zullen gewoon bij die organisaties nog even kijken voordat we met de noten naar de Staten komen. Of er van die bron actuelere cijfers zijn. Zijn die er niet, dan zullen we het met die bron moeten doen. Maar ik kan me voorstellen, ik snap u wel, van als er staat bronvermelding CBS 2017. Of dat is heel recent dan, hè? 2016, hebt u niks recenter. Dan zullen wij even kijken van hebben ze uit 2017, ja of nee. Hebben ze niet, dan laten we het staan. Dat kan ik u toezeggen, maar wij moeten op externe bronnen afgaan en dat beperkt het. Daar kan ik niks aan doen. Dan de overhead, de 12% of de 3,5 ton, daarvan is in werkelijkheid 12% is slechts financiering voor de overhead. De rest wordt besteed door Sportservice Flevoland aan activiteiten, ondersteuning van activiteiten. Dat zijn dus gewoon mensen die in het veld bezig zijn, die bij gemeentes bezig zijn om zaken te doen. En als je het over de overheid hebt, dan heb ik het over kantoorkosten, huisvestingskosten, administratie, personeel wat alleen maar op het kantoor zit. Dat is maar 12% van het totale bedrag. Dus even heel eerlijk, ik kwam binnen, ik kreeg dit dossier als gedeputeerde en ik zag de cijfers, want die vroeg ik. En toen zei ik, Hendrik-Jan, hoe kan dat nou? 3,5 ton voor de sportservice en 2,5 ton voor activiteiten. Hij zegt, nou, de werkelijkheid is anders, want er gaat gewoon meer dan 4 ton of zo. 4,5 ton gaat er naar activiteiten en de rest is kantoor. Ik zeg, oké, dat hadden we misschien wel duidelijker in de nota moeten zetten.
Ik kijk eraan en dat kan. Maar dat is wel de werkelijkheid.
Voorzitter, misschien kan de gedeputeerde dan toezeggen. Hij komt toch met, als het over cijfertjes gaat, nog met een mededeling. Misschien kan hij daar nog een klein beetje uitsplitsen van deze cijfers.
Ja, en het is ook wel netter om dat niet in de nota te doen, maar gewoon om dat even in de mededeling mee te nemen. Dat kan, wat mij betreft. Dat is geen enkel probleem. Even kijken. Concreet qua resultaten heb ik gehad. Aangepast sporten heb ik gehad. Dat willen we zoveel mogelijk in de integraliteit, in de integrale sporten doen, meenemen. Om geen uitzondering, want dat willen ze zelf namelijk ook niet. Ze willen zelf betrokken worden en als volwaardig sporter gezien worden. En dan moet je vooral niet zeggen, we gaan nu apart aangepast sporten, dat groepje ondersteunen. Want dat is volgens mij niet de maatschappelijke trend. Volgens mij ben ik er doorheen. Ja, ik ben natuurlijk heel benieuwd, want het is natuurlijk oordeelsvormend richting de Staten. En de heer Jansen zei van, nou, ik heb nog eventueel wat amendementen. Als u een indicatie geeft van waar u aan denkt, dan kunnen we kijken van, nemen iets mee. Of als u ze nu vraagt, misschien helpt het om...
Volgens mij heeft de gedeputeerde een aantal toezeggingen gedaan. Dus volgens mij moeten we eerst eens even kijken wat er in de mededeling terechtkomt. En dat wilde ik ook zeggen. En in de mededeling staat... dat doelstellingen en cijfers die worden concreter gemaakt voordat het stuk naar PS gaat. Ook de verdeling van het budget. De gedeputeerde neemt daar ook in mee de meting van bewegingssporten in de openbare ruimte. Hij gaat kijken hoe ver hij daarin ons te goed kan zijn. En als de cijfers er zijn, dan zullen er nog wat actuelere cijfers meekomen, de bronnen worden benaderd. Als ik kijk naar het...
Voorzitter, wat er ontbreekt is een toezegging dat het hem niet uitmaakt of er wel of niet een inspraakronde plaatsvindt.
Ja, dat hoeft niet toegezegd te worden. Nee. Uitspraak, dat is geen toezegging, dus die neem ik niet op in mijn toezeggingen.
U neemt een besluit namelijk.
U neemt een besluit, ja, wij nemen een besluit met elkaar, klopt. Er komt, ik kijk even naar het proces. Ik zie meneer Van Sloten.
Ja, misschien is het een wat flauwe opmerking, maar wij blijven het niet eens met het noemen van die twee grote evenementen in dit stuk. Ik zou ze liever willen vervangen door de voorbeelden die u gaf van... sportevenementen die we hier in Flevoland als provincie hebben ondersteund.
Gedeputeerde, wil u daar nog op reageren?
Ja, we zullen een aantal andere sportevenementen toevoegen. Als dat de draagvlak vergroot, en dan zullen we ze ook een beetje over de provincie spreiden, zodat iedere gemeente zich erin herkent. Ook al weten de gemeentes zelf wel, want we doen ook dingen in Zeewolde, we doen in elke gemeente doen we een aantal dingen. Dus die kunnen we gewoon moeiteloos in opnemen.
Het gaat om het
als voorbeelden.
Ja.
Ja.
Maar voorzitter, ik heb dat nu niet genoemd in mijn eerste termijn, maar het viel mij op dat er in 2011 dus de gemeenten die dus rondom Amsterdam zitten, zeg maar het MRA-gebied, dat daar gezamenlijk wordt opgetrokken bij grootschalige sportevenementen. Dat was in 2011. Ik denk dat u dan die zin wat moet nuanceren.
Deputeerde.
We zullen er even naar kijken, zodat er een neutrale zin zit die recht doet aan de vraag van de heer Van Sloten en uw opmerking ook meeneemt. Overigens zijn we nog steeds wel in overleg met Amsterdam hoor, over activiteiten. Dus over de triathlon, et cetera, er wordt nog steeds overleg over gevoerd.
Ik kijk even naar het proces. Dit stuk staat op de agenda... ter besluitvorming op 14 november in PS. Dus we hebben nog even de tijd. De gedeputeerde heeft nu net een aantal toezeggingen gedaan die hij gaat opnemen in een mededeling. Er wordt aan de zijkant geknikt. Ik ga hem doorgeleiden, als u dat goed vindt, als hamerstuk. Als we namelijk... ik zie meneer Jansen, PVV.
Voorzitter, ik heb liefst dat hij doorgaat als bespreekstuk, tenzij
als bespreekstuk, ja. Niet als hamerstuk. Nee, sorry, mijn fout.
Voorzitter?
Nee, hij gaat als bespreekstuk door. En dan kunnen we in de PS-vergadering besluiten hoe we daarmee verder gaan, als de agenda daar wordt vastgesteld.
Ja, voorzitter. Op die manier.
En voorzitter, kan de gedeputeerde een uitspraak doen wanneer wij zeg maar
wanneer,
die mededeling binnenkrijgen?
Wat is het nu? 3
oktober. 3 oktober is het nu.
En hij moet
14 november is PS, dus dat is 14 dagen van tevoren gaat hij in de bundel.
Ja.
Dan krijgt u hem voor 1 november. Dat is eind oktober.
Dat is eind oktober. Ja. Zullen we het op deze manier afspreken?
Gelukkig zeggen de ambtenaren hetzelfde in
andere woorden. Dat scheelt.
Voorzitter.
Mevrouw Verbeek nog.
Ja, wij hebben eigenlijk een hele andere opvatting dan nu op dit moment wordt voorgesteld over het proces. Want de hoeveelheid mededelingen die nog naar ons toekomen, actualisatie van cijfers, het smarter en concreter maken. En dan te zeggen van nou dat doen we per mededeling en dan maken we het een bespreekstuk of misschien zelfs een hamerstuk zoals dat voorzitter voorstelt. Wij als SP zijn eigenlijk van mening dat gezien de hoeveelheid wijzigingen wij liever een tweede oordeelsvormende ronde in de commissie hebben. En ik vraag mij af hoe de overige partijen daarover denken.
Wij hebben een commissie op 28 november. Eerder niet.
Wat zegt u?
28 november.
Voorzitter. Als ik daar even op mag reageren, ik zou als statenlid zelf de openhouding van deze gedeputeerde juist waarderen, waarbij nog allerlei dingen geskipt kunnen worden of toegevoegd, en dat niet willen afstraffen met een extra beeldvormde ronde.
Voorzitter. Voorzitter, het is absoluut niet bedoeld om als afstraffing van de gedeputeerde. Ook wij waarderen zijn openhouding. Dit is juist de voorkoming van een hoeveelheid aan amendementen en andere voorstellen die dan in de staat naar voren zullen gaan komen.
Gedeputeerde, u ik zag meneer Janssen.
Ja, voorzitter, ik vraag me af of het misschien niet gewoon handig is om voorlopig de data te houden zoals ze zijn. Een eerste mededeling af te wachten. En aan de hand daarvan kunnen we altijd nog beslissen als staat of we wel of niet een extra ronde willen.
We kunnen natuurlijk altijd op 14 november in PS zeggen van neem hem nog even terug naar de commissie. Dat is geen enkel probleem. Dat kan altijd. We gaan eerst de mededeling afwachten. Gedeputeerde, heeft u daar nog een reactie op?
Het lijkt mij prima, maar volgens mij heb ik toegezegd, er komt een mededeling met een aantal gegevens. Zoals bijvoorbeeld de overheid van Sportservice Flevoland. Want dat zetten we niet in detail in de sportnota. Maar dat vind ik niet relevant voor een sportnota. En er komt zo mogelijk een aanpassing van cijfers of kengetallen in de sportnota zelf. Dus de sportnota zelf gaan we ook op een aantal punten aanpassen. Die krijgt u gewoon tijdig, de mededeling voor 1 november. De sportnota, als dat lukt, dan die moet ook 14 dagen van tevoren, dus die is er ook uiterlijk 1 november. En dat totaal zou, wat mij betreft, voor u voldoende moeten zijn. En om te zeggen, van, nou oké, hij voldoet aan wat we gevraagd hebben. Namelijk aantal kengetallen, plus een aantal extra informatie in de nota, plus een mededeling met dingen die ik niet in de sportnota opneem. En dat totaal zou voor u voldoende moeten zijn, denk ik.
En smart geformuleerd.
Ja.
Dat klopt.
Oké.
Okay. Ja, gaan we het op deze manier doen. Eind oktober hebben wij de mededeling binnen. En dan wordt het doorgeleid naar PS. Daar bespreken we het of we maken er een andere keuze. Ja? Komen wij bij het laatste onderwerp van vandaag. De koersnotitie ruimte voor initiatief, oordeelsvormend. In onze laatste commissie van 12 september hebben we een beeldvormende ronde gehad over dit onderwerp. Nu staat de koersnotitie oordeelsvormend geagendeerd. De koersnotitie geeft inzicht in de richtinggevende principes en koers voor het programma ruimte voor initiatief. U wordt gevraagd of de voorgestelde richting van het programma de juiste is voor de provincie. Wij hebben ook nog even als agendacommissie het begrip complementair bestuur voorgelegd. Want daar gaan allerlei beelden de ronde, is ons gebleken. Dat hebben we ook nog even voorgelegd. We hebben
In een koersnotitie, de omgevingsvisie Flevoland straks en het interbestuurlijk programma, de krachtenbundeling Smart Mobility. Het bestuur, het onderdeel in de nieuwe besturingsfilosofie van de provincie wordt gesproken en uitgediept. Deze oordeelsvorming kan een goed moment zijn om ook eens even te bespreken wat nou ons beeld is van het complementair bestuur. En ik denk dat het aan u allen is om daar eens even met elkaar over te discussiëren. Dus dat is een van de vragen die ik heb om even mee te nemen in uw bijdrage.
Gaat dan eerst het college toelichten wat zij verstaat onder die term, of moeten wij eerst daar een...
Het lijkt mij handig dat de heer De Reus daar in ieder geval even zijn beeld over neerzet. Maar we hebben gemerkt dat de term zoveel mogelijkheden in zich heeft. Dus dan lijkt het mij toch wel handig dat we in ieder geval allemaal hetzelfde vertrekpunt hebben. Meneer De Reus.
Ja, dank u. Zal ik meteen een korte inleiding houden, plus ingaan op complementair bestuur.
Ja, heel goed.
De nota gaat feitelijk, ruimte voor initiatief, die gaat uit van drie principes. Dat is het ja-mits, dat is 1 overheid en nieuwe verbindingen. En dat betekent heel concreet, de grondhouding van ja-mits betekent gewoon nieuw te ontwikkelen bestuurstijl, bestuurssystematiek. Dat is open naar de samenleving toe, open naar PS, PS ook open naar de samenleving toe. En initiatieven vooral proberen te honoreren van initiatiefnemers met de ja-mits-houding. Samenwerken met andere bestuurslagen, daar kom ik ook meteen op complementair bestuur. Dat is wat mij betreft, ik vervang trouwens collega Rijsselman, die hier al heel lang mee bezig is. Dus je zegt het vast veel mooier, maar dan zeg ik het gewoon in mijn termen, zoals ik dat zie. Dat is samenwerken met andere bestuurslagen. Daar gaat het met name om. We zijn 1 overheid. We treden met 1 gezicht naar buiten. En dat betekent gewoon dat wij naadloos aanvullen als er op initiatieven en bestuursactiviteiten van andere overheden. We gaan niet in de weg zitten, maar we vullen aan. Zo zien wij dat als provincie. Dat doen we vanuit vertrouwen. Dat betekent, er zijn een heleboel zaken die in verschillende commissies op dit moment aan de orde zijn. Ik noem er maar 1 die heel spannend ook is, maar dat is, en dat is niet voor deze commissie, maar zon op land. Daarvan heeft de commissie een aantal kaders gesteld, zoals de 500 hectare, de bouwstenen erbij. En daar zijn wij in overleg met de gemeentes, hoe zij die bouwstenen gaan invullen, zodat zij recht doen aan de gevoelens van de staten. Maar wat we niet willen, is dat wij vervolgens bevoogdend richting de gemeentes gaan kijken van, ja, wacht even, maar u neemt wel een initiatief, maar daar zeggen wij even allemaal braaf nee tegen, want ik denk er toch net iets anders over. Dat is niet de manier zoals je in complementair bestuur met elkaar omgaat. We moeten ook niet dingen doen die de gemeente veel beter kan doen. Dus wij houden ons op onze regieverrol, op onze aanvullende rol. Kunnen wij bovenregionaal zaken stimuleren, enthousiasmeren, iets lostrekken tussen overheden onderling. Zo zien wij complementair bestuur. Dus dat geeft misschien straks voldoende voor u als reactie onderling, of u dat ook ziet. Nieuwe verbindingen. Ja, wat we willen is natuurlijk praten met initiatiefnemers en ook de andere overheden praten met initiatiefnemers. Dat is ons gesprek ook wat wij krijgen in het kader van de omgevingsvisie die wij straks weer met alle gemeentes hebben, richting de notitie die u eind december, begin januari krijgt over de omgevingsvisie. Gaan we met alle besturen in overleg. Ziet u dat nou ook zo in uw gebied? Wij denken hier aan. Wij zien deze raakvlakken met andere gemeentes. Gemeentebestuur, hoe kijkt u er tegenaan? Waar kunnen we behulpzaam zijn? Dus dat is weer openstaan, kijken wat er gebeurt, samenwerken. Dat is volgens mij de houding die je moet hebben. Dat verklaart ook meteen het 1 overheid. Want de burger mag niet eigenlijk doorhebben, laat ik het maar zo zeggen, dat als hij bij het gemeenteloket komt, dat hij vervolgens hoort, ja nee, dan moet hij bij de provincie zijn voor dit en dan moet hij daar zijn voor dat, of het waterschap. Dat is juist de bedoeling. 1 loketgedachte, 1 overheid en 1 geluid. En ik besef, dat is een hele ambitieuze doelstelling, maar volgens mij is dat wel waar iedereen op zit te wachten. Want van het kastje naar de muur gestuurd te worden, dan is het kastje de gemeente en de provincie de muur, daar heeft niemand wat aan. Ja, ik kan er nog veel meer over zeggen, maar dit is even hoe wij daarin zitten. En eigenlijk is ruimte voor initiatief En ook het verhaal van Flevoland. En ook de derde, even kijken, hoe heet die ook alweer, regionale kracht. Dat zijn eigenlijk, ik noem het wel, onderleggers onder alle activiteiten die wij gaan doen. Dat is de Flevolandse poldergeest, de pioniersmentaliteit. Zo willen wij handelen. Zo doen wij het met elkaar. En dat betekent dat je dat in alle initiatieven straks moet zien terecht te komen. Laat ik het daar maar bij houden.
Ja. Dit en af.
Dank u, voorzitter. Nou, ik denk dat dat een goede samenvatting is van een bepaalde doelstelling natuurlijk. En ik zou eigenlijk zeggen, complementair bestuur is eigenlijk ook wel een mooie werktitel. En ja, het werd ook eigenlijk wel wat in beeldvorm de bespreking al wat duidelijk van het vergt een bepaalde ommezwaai van denken. Niet alleen van politici, maar ook van bestuurders wat dat betreft. En de gedeputeerde haalde het al aan, hè, van ja, met name op lokaal en provinciaal niveau, daar kan nogal eens wat gaan ontstaan als ik noem maar iets, als belangen of het toetsingskader niet duidelijk is waar we het over gaan hebben. Dus dat zou ik wel even mee willen nemen. Overigens, ja, er wordt gesteld een nieuwe stijl, maar ik heb een artikeltje gevonden van de heer H. van Oorschot uit 1980. Daar werd alles gesproken over het complementair bestuur. En wat voor haarkloverij het dat wel eens kan geven op bepaalde lagen van dat bestuur. En die geeft ook duidelijk aan, als je dit wil gaan veranderen, maak het onderwerp van bespreking zeker duidelijk. Of wat voor ligt. Waar wil je een beslissing over? Dus dat wil ik even meegeven. Maar positief aan deze inzet is natuurlijk...
Voorzitter.
Sorry.
Het zou mooi zijn als de heer Ten Apel het hele verhaal vertelt. Want het was een advies aan de D66.
Exact. Daar kwam ik nog aan. Maar u bent me voor. Voorzitter. Hij is me voor. Ik denk dat goed dat u uw achtergrond en wat dat betreft ook goed kent. Maar ik vond het een heel interessant artikel wat dat betreft. En ook wel heel, heel duidelijk op dat moment. En die man was waarschijnlijk zijn tijd wel ver vooruit. Maar goed, het is een positieve inzet om het op deze manier te doen. Met name omdat beleidsmatig dan die stip op de horizon erg belangrijk wordt en blijft als eikpunt. De weg ernaartoe is altijd ook belangrijk. Het vereist in ieder geval flexibiliteit, ooghoudend voor het algemeen belang. Waar de gedeputeerde het ook al over heeft gehad. Dus ook objectiviteit, vertrouwen in elkaar en transparantie zijn denk ik de hoofdingrediënten om een dergelijke vernieuwing naar voren te brengen. Ja, wat dat betreft, ik ben iemand die graag van vernieuwing en verandering houdt. Dus ik kan het alleen maar instemmen dat we het hier gaan, ja, dat we toch gaan inzetten. Ik wil nog twee dingen daarbij aangeven. Let goed op de bevoegdheden.
Als ik toch even verder mag gaan op dit verhaal, want we moeten met elkaar het gesprek natuurlijk ook voeren. Een advies, een mooi advies in 1980 aan D66. Maar waarom is het niet gelukt?
Als u verder, en er zijn meerdere commentaren erop geschreven op dat advies, heb ik ook even nagekeken. En dat ging met name, en ik wil het eigenlijk niet noemen, maar het ging met name over de haarkloverij, over bepaalde hele kleine issues. En dat moet je hier uithalen. Dat men vooral, ik noem even een klein voorbeeldje daarin, een bestemmingsplan, om het zo maar even te zeggen, is van nature wettelijk bij de gemeente. En provinciaal gaan we over ruimtelijke ordening. Nou, dat kan natuurlijk een stoeptegel al heel veel verschil gaan maken. Nou. Haal die kleine dingen eruit en probeer op grote hoofdlijnen en dan ook daar waar de verantwoordelijkheden liggen, laat ze daar ook liggen wat dat betreft. En dat is eigenlijk het advies wat daar toen niet naar voren is gekomen.
Voorzitter, daar weer verder op bedurend als het mag. Hebben we hier in dit huis een nota zon, hè, zon op land, net genoemd. Waarvan ik merk dat het in de gemeentes heel moeilijk mee omgegaan wordt. Dat het niet bekend is bij de initiatiefnemers, hoe wij er in dit huis over denken. Als je dat dan achteraf beschouwt, maar als u dat niet in beeld hebt, moet u het ook zeggen. Zijn we dan te haakloverig bezig geweest? Hadden we het nog meer los moeten laten? Want ik probeer daar handen en voeten aan te geven wat u zegt van het is mislukt op haakloverij, ik ben dat met u eens. Maar in hoeverre bent u bereid om de kaders los te laten dan?
Nou ja, kijk. Ik denk als VVD zeggen we altijd wel van zo min mogelijk overheidsbemoeienis wat dat betreft. Probeer de grote lijnen vast te houden. Ik noemde het ook al de stip op de horizon. Ik denk dat het toch wel meer inzet, maar ook ondersteuning van ons vergt als Provinciale Staat om dit proces wat je graag in wil steken, om daar ook iets straks van te vinden. Ik denk als we teruggaan op het verleden en wat is allemaal gebeurd, ja, dan kun je zeggen dat zijn leerprocessen denk ik geweest. Laten we vooral, als we dan toch zeggen, complementair bestuur wat dat betreft, daarin die leermomenten mee te nemen. Er werd ook nog een andere term, die wil ik ook wel, gemeenteknevelarij, werd ook even genoemd. Nou, zo kunnen jullie nog heel veel. Het is echt heel interessant om die geschiedenis te bekijken. Maar ik wil eigenlijk daar ook bij op aanhaken wat u dus net zegt. Ik denk dat het toch wel iets meer studie vereist, ook van ons, om te zeggen van kunnen we het loslaten, willen we het loslaten. Ja, daar zal een bepaald antwoord op moeten komen. Dat kunnen we alleen politiek op dat moment willen. Bevoegdheden heb ik eigenlijk al gezegd. Waar leg je de bevoegdheid? Of wil je veel controle hebben? Beheersing is ook zo'n woord wat daarin vaak genoemd wordt. En als politici willen we ook wel graag alles weten. We willen heel veel. Maar wat doen we er uiteindelijk mee? Gaat het proces daardoor sneller? Nou, ik adviseer om eens even wat te googlen. Het geeft heel veel informatie. Maar als we dit toch als provincie willen heruitvinden, als Flevoland, we zijn een jonge provincie, dus laten we onze naam daarin waarmaken, zou ik willen zeggen. Dus een beetje algemeen oproep. Maar die discussie hebben we dan hier. Voorzitter, dat was eigenlijk mijn bijdrage in eerste termijn.
Dank u wel. Meneer Jansen.
Ja, voorzitter. Dank aan de gedeputeerde voor de goede samenvatting. Als ik dat terugvertaal naar het besluit wat we moeten nemen, gewoon weer het vaststellen van het document. Bij de vaststelling van de startnotities, het initiatief wat 50PLUS heeft genomen, hebben we de afspraken over gemaakt. En uit monden van de heer Verbeek, die heeft ook gezegd, voortaan gaan we de kaders vaststellen in de besluitvorming. Dus de beslispunten, dat zijn de kaders. En om het op een hoog abstractieniveau te brengen, voorzitter, vraag ik of de gedeputeerde bereid is om dat in de besluitvorming aan te passen. Dus de besluit die ons nu voorligt, om die hele nota vast te leggen, om daar drie dingen in op te nemen zoals die ook in uw eigen nota staat. En dan hebben we het op een hoog abstractieniveau getild, als ik het zo mag zeggen. 1. Het vereenvoudigen en verbeteren van de procesgang voor initiatiefnemers. Dat zou 1 zijn, hè? Daarmee vertaal je met name ook de hele discussie die zojuist gevoerd is. Ik zou zeggen, laten we daarmee aan de gang gaan als we dit kader vaststellen. Learning by doing, zou ik zo wat zeggen. 2. Het realiseren van de ambitie van een complementair bestuur. Daar heeft hij net al een definitie van gegeven. Dat zou ook een mooi uitgangspunt om dat verder uit te werken en aan ons voor te leggen. Dan heb je weer de hoofdlijn te pakken en PS stemt dan in met dat kader in die zin. En 3 zou dan zijn het creëren van nieuwe verbindingen tussen Flevolanders, provinciaal bestuur, waardoor we een goede maatschappelijke opgave op de goede wijze kunnen aanpakken. Punt. Dan heb je 3 hoofdlijnen in het besluit opgenomen. Waar, als ik zo de discussie heb gehoord in deze staten, dan hebben we ook goede kaders gesteld. Die op zijn beurt ook weer heel goed controleerbaar zijn als u straks die kaders heeft uitgewerkt. Mijn vraag is, bent u ook bereid om dat stuk in die zin aan te passen? Dat zou ook weer, bij wijze van spreken, voldoet u dan aan de uitspraken die gedaan zijn door het college, hè, om het zo te doen. En B, zou het heel veel duidelijkheid geven, ook naar buiten toe. Bent u daar bereid?
Mevrouw de Waal.
Ja, want de lijnen die u schetst, die zijn volgens mij al opgenomen. Maar wat u noemt bij die 3 is, mis ik de ja met.
Dat klopt, maar dat heeft denk ik de gedeputeerde ook uitgelegd. Hè? We gaan uit van ja mits, overheid, hoe gaan we daarmee mee om? En de maken van nieuwe verbindingen. Dat heeft de gedeputeerde denk ik ook goed uitgelegd. Wat ik bedoel is, laten we de kaders op hoog abstractieniveau met elkaar vaststellen, zoals we ook al besloten hebben bij het vaststellen van het initiatiefvoorstel van de stadnotities. Daar heeft het college uitspraken gedaan. We gaan voortaan in nieuwe voorstellen naar de staten, gaan we in besluit opnemen de kaders. En ik heb er juist 3 genoemd. Ik denk dat dat op het allerhoogste abstractieniveau is als je dit stuk ook goed gelezen hebt. Dus
Mijn vraag aan gedeputeerde nogmaals, bent u daartoe bereid?
Meneer Jansen, PVV.
Ja, voorzitter. Interessante discussie. Ook knap trouwens dat 50PLUS al de discussie heeft gehoord naar twee partijen. Terwijl volgens mij nog een aantal partijen hun inbreng niet hebben gehad.
Die discussie vond ik interessant.
Die vond ik ook wel leuk. Maar als wij kijken naar de inleiding van de gedeputeerde over complementair bestuur, dan hebben wij daar best wel vraagtekens bij. Tuurlijk is het logisch dat je mensen niet van het kastje naar de muur stuurt. Maar dat heeft gewoon te maken, ons inziens, met transparant en toegankelijk zijn. Zeker als je kijkt op gemeentelijk niveau, participatie is niet dat jij als overheid mensen informeert over het besluit wat je al genomen hebt. Participatie is dat jij mensen informeert dat je een voornemen hebt. Je vraagt om de mensen om mee te denken in hetgeen wat jij wil gaan bewerkstelligen, bijvoorbeeld in een bestemmingsplan. En daar ligt volgens mij op dit moment veel meer de kneep, op dit moment op gemeentelijk niveau. Men denkt al te ver door in de uitwerking, zonder dat men de inwoners daadwerkelijk raadpleegt. Als je dan gaat kijken naar het gevaar wat wij bij complementair bestuur zien, dat is dat je te maken kunt krijgen, en dan denk ik even aan bijvoorbeeld MRA-verband, dat daar gedeputeerden en wethouders met elkaar in overleg zijn over zaken, en dat volgens mij de kaderstellende rol van de volksvertegenwoordigers daarmee in het geding gaat komen. Dat is namelijk het gevaar waar je naartoe gaat op het moment dat je complementair bestuur gaat krijgen. Hetzelfde geldt ook op een gegeven moment voor bijvoorbeeld het ja-mis-principe. Er is helemaal niks mis mee. Alleen, hoe ga je zorgen dat de volksvertegenwoordiging zijn controlerende taak nog kan uitvoeren daarin? Hè, op het moment dat de besluiten ja-mis zijn doorgevoerd.
Voorzitter, mag ik een vraag aan meneer Jansen stellen? Wij zijn het met elkaar eens, meneer Jansen. Maar bent u het dan niet met mij eens dat je het college, die heeft die ambitie van het complementaire bestuur, om die ambitie te onderzoeken, uit te werken, dan komt het vanzelf weer bij ons terug. Geef ze nou in ieder geval de kans om het uit te werken, want dat is de ambitie van dit college, hè? En dat zou ik ook heel erg op prijs stellen, daarom stel ik hem ook niet voor niets voor om het als kader op te nemen. En dan komt het gewoon weer bij ons terug en dan kunnen we met elkaar daarover gaan praten. Maar u geeft nu al aan, alles kan. Koffie kan, thee kan, melk kan. Dat kan allemaal. Als je met je auto gaat rijden, kan je een aanrijding krijgen. Ja. Maar we praten nu, hoe gaan we het uitwerken? En dat is de ambitie van het college en dat omschrijf ik ook. Bent u dat niet van mening met 50PLUS dat het college die kans moet krijgen?
PVV. Voorzitter, wij hebben op dit moment geen aanleiding als PVV om het college dat voordeel van de twijfel te gunnen. Omdat ze in het verleden daar regelmatig op een manier gebruik van hebben gemaakt die ons niet beviel. Ja, en daar is waar onze scepties zit. Okay. Als je ook kijkt naar het begrip één overheid, heb ik al iets over gezegd rondom complementair bestuur. Het derde principe van nieuwe verbindingen, provincie en Flevoland, dat klinkt ook mooi. Alleen wat wij heel apart vinden, zoals voorbeeld, wordt de Flevotop genoemd. En als wij goed hebben gekeken naar de Flevotop, dan waren daar best wel veel mensen aanwezig, hè, naar verhouding. Maar de meeste mensen die hadden wel een eigen belang, hè, want we willen subsidie. Of ze hadden een politiek belang, want ze waren verbonden aan een partij. En het aantal echt neutrale mensen, zover wij dat dan zeg maar konden beoordelen, dat was misschien 10% van de aanwezigen.
Dus, voorzitter.
Als dat dan het idee is achter nieuwe verbindingen, dan denken wij van ja, dan moet je denk ik beter je best doen als provincie. En zorgen dat je op het juiste niveau met mensen in contact komt. Zonder dat daar vanuit degene die zeg maar het contact heeft een ander belang bij zit. Maar gewoon puur het eigenlijk je rol vervullen als volksvertegenwoordiger en als overheidslaag.
Meneer Versla.
Ja, ik had een vraag aan de heer Jansen naar aanleiding van zijn opmerking over de Flevotop. Kijk, op zich heeft u wel gelijk. Als je kijkt naar de samenstelling of het publiek dat naar de Flevotop toekwam. Daar zaten veel mensen bij die ergens een belang in hebben. Maar dan vraag ik me ook af welke burger heeft dat niet. Want hiervoor noemde u het voorbeeld van een bestemmingsplan bijvoorbeeld. Als dat te sprake komt, dan zou je daar veel eerder burgers bij moeten betrekken. Als je dat doet als gemeente, als overheid, dan weet je dat daar ook alleen maar belanghebbenden bij komen. Het zij omwonenden, het zij buren, andere bedrijven. Iedereen die naar dat soort bijeenkomsten, bijna iedereen die naar dat soort bijeenkomsten meedoet en aan dat soort processen meedoet, heeft een belang. Dus je kunt je afvragen, in hoeverre is dat schadelijk voor het proces?
Nou, voorzitter, voor ons is het zeer schadelijk op het moment dat er sprake is van mensen die een belang hebben, of partijen, waarmee subsidie gemoeid is. Want dan ben je bezig om je eigen goudbron aan te boren. En daar hebben wij moeite mee. Op het moment dat u het voorbeeld noemt van bestemmingsplannen, daar zijn mensen die op een gegeven moment ergens wonen en een gemeente hebben bijvoorbeeld het voornemen om meer te gaan bouwen in de omgeving. En die willen daartoe een bestemmingsplan wijzigen. Nou, dan moet je daar aan de voorkant, denk ik, met de mensen over in overleg gaan. Want op het moment dat de mensen aangeven, nou, wij zijn best wel bereid om mee te denken in 100, 200, 300 extra woningen in een bepaald gebied, maar dan wel meer laagbouw en misschien in een landelijke omgeving, dan kun je daar beter aan de voorkant met ze over praten dan dat je gaat intekenen 6 flats en dat je na de hand heel veel protesten krijgt. Dat is volgens ons het verschil namelijk tussen de Flevotop en het bestemmingsplan wat u aanhaalt.
Meneer Jansen, gaat u verder?
Ja, dank u wel, voorzitter. Daarnaast hebben wij vorige keer ook al gezegd, het probleem wat we volgens mij met name hebben in politieke zin is dat veel mensen zich niet herkennen in hetgeen wat overheidsinstanties doen. En het heeft ook te maken met hoe wij bijvoorbeeld tot colleges komen. Of het nou is gemeentelijk of provinciaal. Op het moment dat wij aan de mensen, voordat er überhaupt een stemming heeft plaatsgevonden bij de stembus, al gaan roepen met wie we wel en niet samen in bed willen gaan liggen na afloop, dan nemen de inwoners ons al totaal niet meer serieus. Op het moment dat je partijen van de voorkant gaat uitsluiten, dan heeft het eigenlijk niet eens meer zin voor mensen om nog hun mening te laten horen. Nou, zolang wij dat soort dingen met elkaar doen, zonder te kijken naar inhoud, maar gewoon op de voorhand dat soort opmerkingen plaatsen, denk ik dat wij heel veel kunnen gaan doen, maar dat wij iedere keer alleen maar eigenlijk aan het puinruimen zijn en niet bij de basis van de materie komen. Laten we nou eens gewoon als overheid transparant, eerlijk zijn en op een goede manier met elkaar omgaan.
Dank u wel. Meneer.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, toen de gedeputeerde voorbeeld noemde van een nota waar de drie koerslijnen in terugkwamen, hij noemde zon op daken, dacht ik. Zon op land. Dank u wel. Toen bleef bij mij toch een beetje de vraag openstaan van waarom gebruikt hij niet de nota die als voorbeeld, de nota die hij net gepresenteerd heeft, de herijkte nota over sportbeleid. Want daarin komt het woord additioneel in, een paar keer. En als u dat opzoekt in de synoniemenlijst, dan ziet u dat additioneel en complementair twee synoniemen zijn van het woord aanvullend. Dus in die zin had hij daar in plaats van additioneel ook gewoon complementair kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld in de zin op pagina 6, dat de provincie dus ook als partner additioneel aan lokale overheden, het bedrijfsleven en de landelijke overheid kan optreden in die nieuwe rol. Aan de andere kant is het goed dat hij het niet genoemd heeft, omdat in de verdere uitwerking of verder ook niet zoveel te merken is van die complementaire rol. En ik heb me ook afgevraagd van waarom is dat niet zo? En dat is denk ik een mogelijk antwoord is, omdat het ook veel te maken heeft met bewustwording. Bewustwording in het bestuur, bewustwording bij ons als staten. Er is een andere mindset nodig om dus een nota uit te werken die voldoet aan die drie koerslijnen. En dat de hele nota ook doordrenkt is van die nieuwe bestuursstijl. 50 plus vroeg aan of die drie punten niet als kaders kunnen worden aangeboden. Ja, je kunt het wel op papier zetten, maar het is ook iets anders. Het moet allemaal ook eerst tussen je oren goed vastgezet zijn, dat het een nieuwe manier van denken, van werken, van kaders stellen, ook van controleren is. Dus die houding, waar meestal ook een tijd aan verbonden is, voordat je die andere houding hebt, die fase zou ik niet zo snel willen overslaan. Dus ik zoek niet eens naar hele concrete uitwerkingen of voorbeelden op dit moment. Ik zoek meer naar een nieuwe houding. En daar vind ik ook wat terug, want wij als staten hebben in tussentijd natuurlijk niet stilgezeten. We hebben verschillende werkgroepen gehad, onder andere de werkgroep staatnotities, waar de heer Jansen voorzitter van was. De staten heeft een aantal zaken geproduceerd. En denk bijvoorbeeld ook nog na over koersnotities. Heeft ook een stuk geleverd.
Jansen heeft een vraag voor u, meneer.
Ja.
Ja, u haalde hem zelf al aan, meneer Ferdinand. U had ook een hele goede bijdrage in die groep, zeg maar, van de stadnotities. Daar hebben we met name ook gesproken over hoe collegestukken eruit zouden moeten zien. En u was ook een groot voorstander van het feit dat de kaders, u heeft ze nu zelf weer alle drie genoemd, gewoon opgenomen dienen te worden in bij de besluitvorming van welk stuk dan ook. Daar was je ook een warm pleitbezorger voor. Wat ook onderstreven werd door de heer Verbeek, die namens het college daar aanwezig was. Daarom haal ik het nu aan. Laten we nou gewoon die lijn blijven volgen. En dat zet u ook gelijk zeg maar op het paard in uw controlerende rol. U hoeft alleen maar in uw controlerende taak te kijken. Heeft het college de kaders die wij met elkaar hebben vastgesteld, zometeen, heeft het college daar dan voldaan? Niet meer en niet minder. Dus mijn vraag aan u is, staat u daar nog steeds achter hetgeen wat u, zeg maar, daar bevestigd heeft?
Meneer Ferdinand, ik wil ook even wijzen op de tijd. Het is kwart voor zes.
Ik ben, ik ga zo meteen. Ik ben eigenlijk klaar met afronding, maar even reageren op de heer Jansen. Uiteraard sta ik daar nog achter. Sterker nog, ik sta nu meer achter nu ik deze notitie lees. En mijn vraag is eigenlijk ter afronding aan onszelf maar, en ook aan het bestuur. Hoe gaan wij dus datgene wat we met elkaar soms met pijn en moeite geproduceerd hebben, ik denk ook aan de werkgroep, scenaristen, rapporteurs, nu verbinden met de koersnotitie. Ik denk dat een volgende stap zou kunnen zijn om dus de koersnotitie naast die producten die we als staten hebben geleverd te houden en te zoeken naar die verbindingen. En misschien eindigen we wel op de manier zoals jij dat nu voorstelt, meneer Jansen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u. Meneer Pels.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, de koersnotitie ruimte voor initiatief. Mijn eerste gedachte erbij was een beetje, ja, dat ruimte voor initiatief, dat moet toch vooral blijken uit je handelen. Dat vraagt vooral een andere houding. En daar kan je een hele notitie over schrijven, maar uiteindelijk kan je alleen maar op al die dossiers die net al genoemd werden, kan je inderdaad achteraf vaststellen van, nou, geven wij die ruimte dan ook? En dat zal afhankelijk van het dossier, zal dat er heel anders uit kunnen zien. Want je zit soms natuurlijk ook in een hele andere rol als bestuur. En dat brengt mij gelijk bij de term complementair bestuur. Want ja, daar had ik ook wel twee kanttekeningen bij. Het eerste wat natuurlijk het suggereert is dat het is aanvullend op. Dus dat suggereert eigenlijk dat er al iets is. En dat is natuurlijk niet altijd zo. Dan blik ik maar even terug naar de hele discussie over de sociale agenda. Ik denk dat wij vrij gemakkelijk als provincie hebben gezegd van, nou, daar hebben wij geen rol meer in, dus dat doen we niet meer. En we zien nu ook dat die gemeenten dat niet altijd oppakken. En dan kom je soms ook in situaties dat er niks is en dat je dan wel degelijk, als het aan de Partij van de Arbeid ligt, nog steeds wel aan de lat staat als provincie. Dus complementair bestuur heeft een beetje het risico in zich dat je alleen maar iets gaat doen op het moment dat er een andere initiatiefnemer is of een andere overheid. Terwijl ik denk, ja, je hebt ook nog steeds een open huishouding en je kunt ook nog steeds zelf dingen op de agenda zetten. Maar goed, nou loop ik een beetje vooruit misschien op de verkiezingsprogramma's van diverse partijen. Maar dat is wel een accent wat wij zouden willen maken. Een andere kanttekening is, het betekent ook niet uw vraag wij draaien. Want we hebben wel degelijk ook nog steeds gewoon onze eigen rol. En als gemeenten met z'n allen vinden dat wij veel meer ruimte voor zon op land moeten creëren. Ja, dat wil niet zeggen, hè, wij wegen die belangen. Maar uiteindelijk hebben we daar ook nog zelfstandig een positie in. Dat even in reactie op complementair bestuur. Nou, verder vinden wij dit document, hè, als besturingsfilosofie vinden we dat een heel aardig document. Maar die principes, die richtinggevende principes, die zijn natuurlijk best heel hoog over. Dus of dat nou heel erg veel houvast gaat geven, dat betwijfelen wij wel een beetje. Maar goed, daar zijn we dan ook met z'n allen bij, denk ik dan maar. In de tekst staat, het kiezen van de juiste rol vraagt om informatie en flexibiliteit. Nou, daar kunnen we ons erg in vinden. Ten slotte, ook omwille van de tijd, even nog een procedurele opwerking. Want ik ben het wel eens met wat 50PLUS inderdaad hier aangeeft. Beslispunt 1 zegt, we stellen de koersnotitie vast. Ja, dat zouden we eigenlijk niet meer doen. Maar zou het niet beter zijn om te zeggen van nou, we nemen kennis van die koersnotitie en we stellen de uitgangspunten vast. Want dan kun je het besluit ook amenderen. Nou, citeer ik de heer Jans maar even wat hij altijd zegt. Dus je ziet het voortschrijdend inzicht, dat is wel degelijk aanwezig. Maar dat lijkt ons inderdaad een betere insteek om dat op die manier te doen. En hoe dat dan precies vorm krijgt, dat zien we dan wel. Voorzitter, even, dat was wat ons betreft.
Voorzitter, dank u. Eerst even op het stuk. Zouden wij graag toegevoegd willen hebben, want dat is bij het ja-mits-principe lijn 1, dat als er een initiatiefnemer zich meldt bij een overheidsorgaan, dat hij dan gebaat is, en dat is ook, want ik heb ook wat gegoogeld, gebaat is bij een roadmap. Zo ziet het proces eruit. We spreken als één overheid, we nemen u mee in het proces, en dit is de roadmap die u daarbij krijgt. Dit kunt u verwachten in het proces. Dat lijkt mij een prima aanvulling. Dat is ook wat andere provincies of andere gemeentes, zoals ze ermee omgaan. Zo kun je van elkaar leren. Ja, en dan dat complementaire bestuur. Inderdaad, aanvullend, samenwerken, maar niet onze kaderstellende rol verliezen. In die zin geen één overheid, terwijl wij niks meer te vertellen hebben. Nee, wij gaan over ons eigen domein en daarin vervullen we een belangrijke rol. En dan vielen me twee dingen op die bij de collega door de collega's gezet worden. 50PLUS zegt learning by doing. Dat spreekt mij enorm aan. En CU, de mindset, die moet dan ook anders zijn. Learning by doing. Hoe krijg je dan voor elkaar dat de neuzen van die overheidsorganen allemaal dezelfde kant op staan? Hoe krijg je dat voor elkaar? Wat mij betreft, als er, want ik zie dat bij Zon op Land bijvoorbeeld nu gebeuren, dat men in de gemeente, of bij een initiatiefnemer in ieder geval, maar ook bij de gemeenteraad, ook niet eens doorhebben wat nou de provinciale kaders zijn bij Zon op Land. Dan denk ik, ja, daar begint het toch. Dat zijn toch de kaders waarbinnen je de vrijheid krijgt als gemeente. Dat is voor mij echt onbegrijpelijk. Dus hoe krijgen we die neuzen dan allemaal dezelfde kant op? En dan ontbreekt er wat mij betreft nog één blokje in dit proces. Misschien dat je het daarmee kan ondervangen. Dat wij als commissie bestuur of als commissie ruimte bij tijd en wijle een college uitnodigen. Wethouders uitnodigen. Het gesprek mee aangaan. Is het nou werkbaar? De kaders die wij aan u gesteld hebben. Over welk onderwerp dan ook. Maar heb actief als commissie, als statenleden, het gesprek met anderen over. Dan zie je wat het doet in gemeenteland. En dat is learning by doing wat mij betreft. Graag ook een reactie van de gedeputeerde op zo'n structuur.
Dank u wel. Meneer Van Sloot.
Ja, dank u wel, voorzitter. In aanvulling op wat de heer Simons zei over de verschillende rollen die je houdt als overheden, ondanks het feit dat er gesproken wordt over één overheid of complementair bestuur. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat wanneer wij als provinciale staten bijvoorbeeld een besluit hebben genomen over, nou ja, het voorbeeld wat al genoemd is, de kaders rond Zon op Land. En er komen dan gemeentelijke overheden die zeggen, ja, wij kunnen daar eigenlijk niet meer uit de voeten. Dat dan die kaders zouden veranderen of dat we dat daar dan ineens niet of minder rekening mee gehouden zou kunnen worden. Want wat dat betreft hebben we toch onze eigen rol. Als je het stuk leest, dan zou je niet meteen heel optimistisch worden over de kansen voor een complementair bestuur. Want er staat heel eufemistisch dat er nog geen diepgewortelde samenwerkingscultuur is in Flevoland. En ik denk dat dat nog heel eufemistisch is gesteld. Dus er moet nog veel werk worden verzet. Ik ben heel nieuwsgierig wat het college denkt over hoe dat proces in gang wordt gezet, hoe dat wordt opgetuigd en hoe we straks ook kunnen meten of dat proces werkt of wanneer het is afgerond of wanneer het wel of geen succes is. We zijn overigens wel optimistischer over dat proces dan bijvoorbeeld de PVV, want daar hoor ik toch wat pessimistische geluiden daarover. Wij hebben daar iets meer optimisme over. De heer Simonsen noemde ook al het woord uitnodigend. Hoe uitnodigend zijn wij als, als provincie als het gaat om, nou, initiatieven die we verwachten vanuit de bevolking? Om een voorbeeld te noemen, energietransitie, daar is heel veel, daar loopt heel veel op dit moment. Ik kan mij voorstellen dat er af en toe ook bij de provincie wordt aangeklopt. Nou, dat lijkt mij nou een onderwerp waar je heel goed mee zou kunnen samenwerken met andere overheden. Maar hoe uitnodigend zijn we daarin? Gaan we zelf ook actief op zoek naar dat soort initiatieven? Of wachten we totdat er iemand aan de deur staat met een plan? Nou, dat gezegd hebbende, wij zijn redelijk optimistisch over wat de kans van slagen is van dit hele proces. Maar we zijn wel benieuwd hoe we dat proces precies gaan vormgeven.
Meneer Vermeulen, deze.
Ja, voorzitter, er is al heel veel gezegd, ook zinnige opmerkingen die voor een deel ook aansluiten op mijn zaken die ik te bedden wil brengen. Wat wel belangrijk is, denk ik, dat wij, zeker toen ik het stuk op me in liet werken, zitten wij niet het wiel uit te vinden die misschien door anderen al lang is uitgevonden. Ik weet vanuit gemeenteland dat er wel degelijk al uitgebreid is gesproken over de omslag van attitude van nee tenzij, ja mits. En daar wordt eigenlijk in die discussie, zeker in gemeenteland, wordt een onderscheid gemaakt naar twee zaken. Je hebt systeemgedreven activiteiten. Hè, dat is bijvoorbeeld het afgeven van paspoorten of het verstrekken van vergunningen. Dat is al helemaal dichtgetimmerd door de Rijksoverheid en landelijke, soms provinciale regelgeving. En het contextgedreven. En dan gaat het om initiatieven van burgers die iets willen wat een beetje in het verlengde ligt van het geformuleerde beleid. Maar ook niet helemaal is dichtgetimmerd, waar dus wat rek in zit. Dat vergt een heel ander soort aanpak. Misschien kan daar nog eens op naar gekeken worden. Punt wat betreft complementair bestuur. U noemt aanvullen samenwerking met de andere bestuurslagen. Ja, het is eigenlijk een uitwerking van het fenomeen zo dicht mogelijk bij de burgers komen. We zien een bestuurslaag die we eigenlijk heel dicht op de burgers. Ook een uitwerking van het ja-mits-principe. Ik denk dat dat op zich goed is. Dat we daarmee doorgaan, alleen en mee gaan experimenteren. Alleen hoe gaan we die afstemming doen? We praten in het stuk over 6 gemeentes plus waterschap. Maar we hebben het verlengde daarvan ook nog een aantal instellingen. Ze worden ook genoemd GGD, Rijkswaterstaat, Omgevingsdienst. Het zijn allemaal semi-overheden of afgeleiden van overheden. Hoe krijgen we die? Laat ik populair zeggen in het hok. De kaderstelling, dat die op zich vooraf plaats moet vinden. Dat sluit ook aan wat meneer Jansen heeft gezegd. Ik denk dat we dat ook moeten richten op een goed geïnformeerde en een integrale aanpak. Weer vanuit het principe ja mits. Tot slot nog 2 opmerkingen. Het zou eigenlijk ook tussen de oren, niet alleen van de ambtenaar, maar van ons allemaal moeten worden. Waarbij inderdaad die attitude, bewustwording van die nieuwe aanpak een heel belangrijk item is. Dat moet kunnen worden uitgelegd. En tot slot, in lijn 3, of koers 3, dan zeggen we bij de nieuwe verbindingen dat ten alle tijde rekenschap moet worden afgelegd over signalen en initiatieven van buitenaf. Wat hier ontbreekt is het tijdig en met name transparant die rekenschap geven. En dan wijs ik inderdaad op wat de PVV ook zojuist noemde, onze ervaringen met de Flevotop. Op zich een succes, denk ik, maar het ebt wel zo langzamerhand weer weg. En hoe krijgen we dat nou scherp? Tot zover.
Dan kijk naar de SP.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal niet mijn hele verhaal voorlezen, maar wij staan positief ten opzichte van deze koersnotitie. Het gaat om een andere bestuurstijl die ook beter in deze huidige tijd past en dat is belangrijk. Wat betreft de samenwerking tussen overheid, organisatie, partners en burgers, vinden we een heel belangrijk punt dat het gaat om gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen de Flevolandse samenleving. Dat vergroot ook de betrokkenheid van alle belanghebbenden. Wij zijn enthousiast over het creëren van meer ruimte voor initiatief met die drie lijnen die omschreven zijn. Ik zeg het allemaal even heel kort. Wat daarbij ook belangrijk is, is het uitgangspunt decentraal als het kan en centraal als het moet. En dat wil ik dan ook koppelen aan wat de heer Ten Napel er straks te berde bracht. Toen het ging over het niet goed uit de verf komen van de ideeën uit 1980 of wanneer het ook was. Want ik denk dat dat daar ook heel belangrijk voor is om het geheel een goede kans van slagen te geven. Even kijken. Ja, voor dit moment voldoende goede handvatten, denk ik, om verder te gaan. Het zal geen gemakkelijke weg zijn, want buiten de interne aanpassingen die nodig zijn en ook met name betreffende de houding, de insteek die gekozen wordt bij het behandelen van aanvragen en initiatieven, ligt er ook een grote uitdaging in de samenwerking en afstemming met de diverse partners. Dat is ook al eerder het over gezegd. Na het leggen van een basis daarvoor, wat op zich al een hele klus is, zal het proces ook voortdurend aandacht blijven vragen. Wat ook essentieel is voor de goede uitvoering in de praktijk, lijkt ons het vaststellen van goede richtinggevende kaders. Nou ja, we hebben er vertrouwen in dat daar genoeg aandacht aan gegeven wordt, omdat het in de notitie ook duidelijk genoemd wordt. Even kijken. Nou ja, een grote uitdaging voor Flevoland als geheel. En wij willen er wel extra aandacht vragen voor bij de verdere uitwerking voldoende aandacht te geven aan eventuele drempels en valkuilen. Dat die voldoende in beeld worden gebracht. Omdat het niet alleen maar gaat om wat wij willen bereiken en hoe we dat gaan doen. Maar ook wat eventuele belemmeringen kunnen zijn. Wij zijn positief. Dank u wel.
Dank u wel. Ik wilde hem toch afmaken. We hebben de catering gevraagd om nog even te wachten met het eten opzetten. U heeft gezien dat de heer Jansen en mevrouw Kleinstra weg zijn gegaan. Die hebben alle twee een afspraak. Ik kijk naar de gedeputeerde. En dan is ook het proces even van belang, want u zei even in een zinnetje, dan passen we nog een aantal dingen aan. Maar daar zou die, als hij naar de 17e in de PS-vergadering moet, morgen aangepast moeten zijn. En dat lijkt me redelijk snel.
Dat lijkt me net iets te snel. Ik kan me wel voorstellen dat wij, en ik kijk ook naar de griffier die daar zitten kijken, om het zo te zeggen. Als wij iets meer ruimte krijgen in de tijd, want het gaat niet om hele grote dingen, schat ik in. Want we kunnen, denk ik, redelijk tegemoetkomen in de nota zelf en de beslispunten. Dan zouden we met iets meer respijt, zouden we alsnog, ik noem het dan zal het wel officieel de nazending heten, over een paar dagen kunnen. Ik kijk ook even naar, dat zou moeten lukken. Deze week.
Ga u de vraag stellen. Griffier, gaat u daarmee eens? Of zegt u, Ja.
Nou, dat doen we dan. En dan komt het wel goed, schat ik in. Oké.
Maar ik wil hier wel opgemerkt hebben, als er dus niet het aanbod wordt gedaan dat het de 17e in de PS kan zijn, zou dat dus betekenen de volgende PS-vergadering.
Van 14 november.
En die is 14 november. Dus dat is de uitwerkmogelijkheid.
Ja, dat is een maand later en dat is eigenlijk erg laat. Aan de andere kant, als ik even kijk naar deze discussie, en dan noem ik meteen maar de antwoorden. En de heer Pels die verwoordde dat wat mij betreft prima, ook anderen overigens, maar ik haal de heer Pels even aan. Het gaat namelijk om de houding, het gaat niet om papier. En we zitten nu heel lang over woorden op papier te praten met elkaar, maar wat u wel allemaal doet, en daar ben ik wel blij mee, men praat over de houding en hoe we die houding kunnen veranderen. En of we daar nou een heel ander stuk voor nodig hebben, of andere beslispunten. Want kijk, ik kan makkelijk toezeggen, natuurlijk passen wij het beslispunt aan. En dat betekent feitelijk van dat we hoe... De heer Pels verwoorden dat goed volgens mij.
Ik wil het wel even op de mail zetten anders, voorzitter. Maar...
Nee, maar het is
genoteerd. Nee, ik had gezegd kennis te nemen van de koersnotitie en de volgende, ik heb de hier dan staan vier of drie uitgangspunten vast te stellen. Nou, ben je er volgens mij al.
Dan ben je er, dus dat zeg ik toe. Overigens merk ik wel op dat de oplettende lezer van jullie dat ook al in de startnotitie stond. Dus dat het al een uitgangspunt is. Dus we beslissen iets wat we al lang besloten hebben. Dus... Het kan wel, maar we beslissen gewoon iets wat we al eerder besloten hebben. Dus ik vind geen probleem om het op te nemen. Als daarmee PS en deze commissie blijer wordt, dan nemen we dat gewoon op. De heer Pels zei van...
Voorzitter, is, een dat, aantal van is dat ook het antwoord op 50 plus een vraag over de aanpassing van het voorstel? Ja. Okay.
Om de kaders neer te zetten.
Ja. Dan is de heer Jansen, de andere heer Jansen, is ook meteen heel blij, schat ik in. U suggereerde aanvullend op, maar dat kan ook betekenen van in plaats van, hè, als er iets niet gebeurt of onvolledig gebeurt. Ja, aanvullend op nul is ook een aanvulling. En om een voorbeeld te geven, wij nemen als provincie, als GS, maar ook als PS wel eens initiatieven, omdat een gemeente het niet doet of laat afweten. Ik neem een heel mooi voorbeeld in het verleden, heel concreet, Flevokust. De gemeenteraad liet het afweten, want die durfde het risico niet aan en de staten sprongen bij initiatief van de staten, niet vanuit GS, maar wel vanuit de staten, van dit gaan wij oppakken met elkaar. Dan ben je ook in aanvulling op. Iets. Dus dat is een eigen rol. Natuurlijk hebben die eigen rol, dus we gaan ook niet onze toetsende rol, dat was ook een vraag, van die gaan we zeker niet terzijde zetten. Want we hebben gewoon een eigen rol op het gebied bijvoorbeeld van ruimtelijke ordening. En dat betekent dat je daar wel over met elkaar in gesprek moet. Dat is trial and error. Laat ik heel eerlijk zijn. En dat geldt richting organisaties, dat geldt richting bewoners en dat geldt richting gemeentes. En er werden genoemd andere organisaties. Zoals waterschap, et cetera, et cetera. Iemand zei, hoe krijgen we die in het hok? Maar ik wil ze niet in het hok krijgen, want dat is vind ik de verkeerde term. Hoe ga ik daarmee in overleg? Dat vergt bij ons als GS een andere houding. Dat vergt bij PS ook een andere houding. Niet alleen richting GS, maar ook richting gemeentes en andere organen. Dat vergt ook bij de gemeentes een andere houding. Want die samenwerking was in het verleden op een heel eerlijk zijn best lastig. En die is nog steeds lastig. Waarbij al heel gauw gekeken wordt naar de provincie. En ik heb die gesprekken nu ook af en toe met gemeentes van... Dat doen wij niet, doet u dat maar. Kom u maar met de buidel geld en regel het maar voor ons. Ja, dat is niet de wijze van samenwerken, dat is de hand ophouden. Waar ik naartoe wil, en dat zijn de gesprekken die we aan het voeren zijn, om een probleem samen op te pakken. En soms moet de gemeente meer doen, soms moeten wij meer doen. En u hebt die mededeling van GS gezien, waar ik verantwoordelijk voor ben als coördinerend gedeputeerde. Wij zijn op het ogenblik een bijeenkomst van GS aan het voorbereiden. Hoe gaan wij dat nou met elkaar doen? Zo doen we het, noem ik het maar. En ambtelijk wordt er nu met alle gemeentes gesproken, met de ambtelijke top van gemeentes. Hoe gaan wij nou die collegeontmoeting van de college van BMW met GS voorbereiden in het kader van samen doen? En dat is best een lastige, want we krijgen daar hele mooie terugkoppelingen van. En dan weten wij ook van, dan moeten we het op een bepaalde manier insteken. En Zon op Land is daar een mooi voorbeeld van. Het verbaast mij aan de ene kant heel erg dat gemeenteraden niet weten en initiatiefnemers niet weten wat de kaders zijn van PS. Het verbaast me ook weer niet aan de andere kant. Ook de andere bestuurders moeten leren om transparant te zijn. En dat betekent dat ze dat met de gemeenteraad hadden moeten delen en met de initiatiefnemers. Dus een mooi voorbeeld, morgen heb ik bestuurlijk overleg met alle wethouders die over Zon op Land gaan, om het maar even te noemen. Daar heb ik nogal wat vraagtekens bij, want ze zijn goed aan de slag gegaan. Maar of het aan onze bouwstenen voldoet, die natuurlijk ook nog ingevuld moeten worden, want het moet binnen de ruimtelijke kwaliteit passen. Ja, wat is ruimtelijke kwaliteit? De een denkt er anders over dan de andere. Maar daar moet je met elkaar over gaan praten en moet je elkaar vertrouwen ingeven. Maar het verbaast mij ook. Ik wacht.
Heeft de gedeputeerde, voorzitter, zichzelf ook de spiegel voorgehouden of hij de bouwstenen goed uitgelegd heeft?
Ja, misschien schort het daar ook nog wel aan. Ik heb niet al in de spiegel gekeken van Jan, heb je het wel goed gedaan tot nu toe? Heel open, in het kader van transparantie. De notitie is besloten. Die is met de ambtenaren en de ruimtelijke ordeningsambtenaren en die hebben het met de wethouder gedeeld. Van dit is de uitleg erbij, et cetera. Ik heb niet alle wethouders individueel gesproken. Morgen zit ik voor het eerst bestuurlijk met ze om de tafel in het kader van de initiatieven van de gemeentes en van initiatiefnemers. En dat zal nog best een stevig gesprek worden, want er zijn sommige dingen waarvan ik denk van past dat wel aan de voorkant. En het past helemaal binnen de energiedoelstelling en het past op Liander, dus het kan op het net, want dat is een van de essentiële dingen natuurlijk. Maar daar moeten we gewoon met elkaar over praten en daar moet geleerd worden. Want ik had een wethouder aan de lijn die zegt, daar gaan wij zelf over. Punt. Het is de gemeente X. Ik zeg nou.
Even terug naar het onderwerp waar het over gaat, namelijk deze notitie.
Ja, maar ik geef hem aan, het gaat om houding en het was de aanleiding, de vraag van de heer Simonsen. Er moet nog heel veel gebeuren, er moet nog heel veel geleerd worden door alle partijen. Wat is gezamenlijke verantwoordelijkheid? Hoe doen we dat nou? En dat is inderdaad wat mevrouw De Waal ook zei, het is geen gemakkelijke weg. Maar wij gaan erop in en dat zijn de redenen dat wij al die ontmoetingen met die colleges doen. Dat is de reden waarom ik zelf ook met andere organisaties praat en ook met bewoners praat, noem de beheerstroken maar, daar was u bij. Dat helpt om een drempel te verlagen. Kost wel heel veel tijd.
Ik heb wel even een vraag. U heeft al gezegd, hè, de gemeenten, gaat u morgen mee praten, of in ieder geval verantwoordelijke wethouders.
Ja.
De neiging, ik zeg het dan in mijn eigen woorden, van als het dan niet lukt, gaan we de hand ophouden, heeft u net ook gezegd, hè, bij gemeenten. Gaat u ook de gemeenten dan wijzen op hun verantwoordelijkheden, want daar ligt het op een gegeven moment aan. Heel makkelijk is je afwijkend te zijn van, nou, provincie Log, stuurt even op, u komt maar weer even terug.
Ja, maar dat is het echte spel wat we moeten gaan spelen. Want het verleden, wat ik bedoelde met hand ophouden, dat is een oud gedrag. Het is heel makkelijk om bij de provincie de hand op te houden. En van dat oude gedrag willen wij af. En dat kan je alleen bereiken door met elkaar op de tafel te gaan zitten en het ook te benoemen. Dat is de roze olifant die dan op de tafel staat, waar niemand over wil praten, maar die er wel is. En dat is gewoon lastig. Maar dat spel, dat moeten wij leren spelen als GS met de gemeentes. De gemeentes moeten het ook doen. NPS moeten doen richting ons en wij moeten doen richting GS. En er is inderdaad, het CDA noemde dat heel versloten, er is geen diepgewortelde samenwerkingscultuur. Maar daar ben ik denk ik volgens mij voldoende op ingegaan. Hoe meten? Ja, dat meet je doordat je ziet dat men makkelijker door één deur kan bestuurlijk, dat er eerder resultaten worden geboekt. Ik kan er geen concrete indicator aanhangen van het is nu een 8 in plaats van een 5. Maar je zou het wel op een gegeven moment moeten merken. Want u wordt allemaal geconfronteerd met in uw eigen gemeente, met gemeentebesturen die u aanschieten, zeggen nou GS was weer, et cetera. Dat weet ik ook. Nou, als u dat minder hoort, is dat een indicator dat het beter gaat. Laat ik het maar zo zeggen. En u kunt heel goed filteren van, oh, dat is samenwerking of dat was de zin niet krijgen. Want er zit een groot verschil tussen. Ik denk dat ik er bijna ben. Ja, de samenwerking SGP, u vroeg er ook. Nou, wij hebben de colleges allemaal uitgenodigd. Wij gaan ook bij alle colleges op bezoek de komende 2 maanden. Om met elkaar te praten over wat betekent de omgevingsvisie? Hoe gaan we samenwerken? Wat zit er in de gebiedsagenda voor die gemeente? Hoe hebt u daarbij de buren betrokken? Kunnen wij daarin bemiddelen? Etcetera, etcetera.
Voorzitter. Ik denk dat ik me dan geduid heb. Maar ik heb, we gaan straks een proces in. Ja. Na het vaststellen van dit document. En ik wil als statenlid zicht hebben of het in tegenstelling tot in 1980 nu wel een succes wordt. Hier in ieder geval. Ook in de geest van, we moeten wel. die kant op. Maar ik wil er zicht op hebben. Dus ik wil ook zien, en ik zou het heel mooi vinden als we als commissies dat oppakken, het gesprek bij tijd te wijlen hebben met andere bestuurslagen, van hoe valt dat nou? En waar loop je tegenaan? En wat kunnen we ervan leren? Want het is trial by error. Dus, niet zo, ja, ook GS, het is goed dat GS doet, dat is haar taak. Maar het is misschien nieuw voor onze staat als wij ook zien van, ja, maar zo landen. Iets dergelijks hebben we bijvoorbeeld bij de jeugdzorg gehad, dat we regelmatig de wethouder van Zeewolde hier hadden. Hoe gaat het nou? En dat waren voor ons ook mooie gesprekken om het handen en voeten te geven.
Sorry, ik aarzel even om ja of nee te zeggen op uw vraag. Als ik nee zeg, lijkt het wel of je wat te verbergen hebt. Als je ja zegt, nou doe maar. Maar ik vind, wij hebben een relatie met elkaar als PS en GS. Dat heeft de gemeenteraad met het college. En bestuurlijk zijn er ook relaties. En volgens mij moet je dat wel zuiver houden. Dus ik aarzel even. Ik kan me wel voorstellen dat af en toe bij een specifiek geval dat er gesproken wordt. Maar over het algemeen, dat weet u ook, zijn er voldoende wethouders die komen inspreken als ze toch iets willen of in gesprek willen met de commissie. Dat hebben we bijvoorbeeld ook bij zon op land gezien. Dat zie je met windenergie. Dan komen ze wel. En dan zijn wij ondertussen in gesprek en dat levert niet altijd het beeld op wat men wil. En dan zoekt men de PS op, laat ik het maar heel eerlijk zijn. Ik weet niet of PS colleges moet gaan uitnodigen om te vragen van hoe goed doet GS het in de samenwerking. Ik weet niet of dat verstandig is als ik heel eerlijk ben, bestuurlijk gezien.
Nee, ik snap de overweging van de gedeputeerde. Toch laat me dit niet los. Ook weet het nog de goede ervaring uit de tijd van de jeugdzorg, dat we die gesprekken hadden. Dat we even de diepte in konden, soms ook buiten de microfoon om. Maar dat we even konden proeven, waar staan we nou? Ik vind dat wel nuttig. Als laatste nog even een reactie op mijn suggestie om te werken met roadmaps voor initiatiefnemers.
Mag ik die even meenemen? Ik kan heel makkelijk ja zeggen, maar ik weet niet, want kijk, een initiatiefnemer die verschillende bestuurslagen nodig heeft, vanwege vergunningverlening bijvoorbeeld. Dan kan ik heel makkelijk zeggen, ik maak een roadmap van, u krijgt het binnen 3 weken. Maar dat is de vraag of dat wel lukt bij de gemeente of het waterschap of wat dan ook. Dus een mooi voorbeeld zal ik u geven over een roadmap. En dat is niet exact in de tijd ingedeeld, hè, van week 1, week 2, week 3. Maar we hebben nu een aantal handhavingsproblemen. Ik praat u graag bij in de tijdens het eten, in de NOP. En die mensen moeten wij een brief sturen, maar die sturen wij een brief met een roadmap, een handreiking. Van dit mag niet wat u doet. Maar als u nou dat doet, gaat u eerst naar de gemeente, gaat u dat en dat en dat doen. Vervolgens komt u met die stukken van de gemeente, met de verklaring van de gemeente, et cetera, komt u bij de provincie. Dan beoordelen wij dat, kunnen we uw aanvraag beoordelen. Dit zijn de voorwaarden waar u aan moet voldoen. En als dat allemaal oké is, krijgt u van ons die vergunning. Dat is keurig 3 A4'tjes waarin dat staat. Er zit geen tijdstabel in, want hij moet zelf naar de gemeente, die bewoner. Hij moet zelf dat dingen regelen bij de gemeente NOP in dat geval. En dan moet hij bij ons komen met de stukken. Maar we helpen hem wel van hoe loopt het proces. Als u dat bedoelt, ja, dat proberen wij zoveel mogelijk te doen. En het is ook leren, moet ik zeggen. Want dat gebeurde in het verleden niet, want dit is een gemandateerde brief aan de ambtenaren. Maar die snappen dat wij dat op een andere manier willen. Dus die werd aan mij voorgelegd, kan je met deze brief leven? Nou, ik zeg prima brief, die heeft een roadmap in zich. Maar doe de stijl nog even iets minder ambtelijk. Maar verder de inhoud klopt.
Ik ga dit...
Voorzitter.
Af. Ja, maar ik wilde...
Ja, ik zal het niet lang maken, want dat is eigenlijk een voorbeeld van wat u nu zojuist zei, van die koers 3, hè, die nieuwe verbindingen, waarbij we dan zeggen van ja, we willen eigenlijk die signalen van buitenaf tijdig rekenschap afleggen van wat we gedaan hebben. Maar dan moet je dat wel tijdig en transparant doen. En dat laatste, dat bedoelt u hiermee. Of leg ik dat verkeerd?
Of dit nou rekenschap is, weet ik niet. Maar het is wel transparant naar de bewoner toe. En dat is wat de heer Simonsen eigenlijk ook vroeg met de roadmap, denk ik.
Precies. Het gaat mij vooral om de tijdigheid.
Ja. Ja, natuurlijk.
Volgens mij, ja.
In de nieuwe filosofie is dat natuurlijk. Laat ik het maar zo zeggen. Maar we moeten er nog wel veel leren. Iedereen.
Volgens mij zijn alle vragen beantwoord die er zijn. Ik worstel alleen nog even met het tijdstip waarin dit in PS moet. Waar zit de spoed, gedeputeerde?
Nou, de spoed, wat we met de andere koersnotities ook gedaan hebben, is die wilden we op een gegeven moment vaststellen als het tussenproduct richting doorgaan. Nou, is cultuur is natuurlijk aan de ene kant een hele lastige, want die moet gewoon gisteren beginnen. En hoeveel stukken je er ook over schrijft, hij moet gewoon beginnen. Dus je zou kunnen zeggen van nou, stel hem helemaal niet vast en vind hem gewoon prima en wij gaan gewoon werkende weg. Maar we hechten er gewoon aan, zoals de andere 6 koersnotities ook hebben vastgesteld, om toch even te kijken, bij u te peilen van nou, eigenlijk is die prima qua denkrichting. We zetten die 3 kernprincipes zetten we als beslispunt erin. Dan hebt u een iets helderder handvat. En dat kunnen we denk ik doen. Nog een paar opmerkingen die gemaakt zijn. En ik kijk naar de ambtenaren, naar de Griffie. Dan zou die vrijdag bij de Griffie kunnen zijn, volgens mij. Dat gaat lukken, hoor ik. Nou, dan maak ik volgens mij mevrouw Kost ook nog blij. Nee? Nou, ik dacht toch wel.
We gaan daar.
We regelen dat met de agendacommissie. Laat ik dat maar zo zeggen.
Prima.
Ja, ik vraag me af in deze discussie of het helpt als deze commissie positief advies uitbrengt aan de commissie, de agendacommissie.
Helpt altijd. Ik ben altijd erg voor een positief advies.
Ja.
U zou daar geen bezwaar tegen hebben als wij dit in een spoedprocedure doen en daar 17 oktober gewoon een beslissing over nemen. Niemand reageert? Prima. Ben ik in ieder geval voorzien van een positief advies. Dank u wel. Iemand nog iets voor de rondvraag? Meneer Simons.
Voorzitter, ik ben net bij het IPO vergeten dat wij voor de begrotingsbehandeling in november geen commissiebestuurder meer voor hebben. Dus straks, ik heb de begroting nog niet, maar straks is die bekend. En ik stel voor dat we een schriftelijke ronde doen om eventueel input voor de begroting te hebben, dat ik het mee kan nemen in de AV.
Nee, bij het IPO, de begroting van het IPO.
Ja.
Dat doen we op die manier, gewoon een schriftelijke consultatie. Geen andere voor de rondvraag? Dan dank ik u voor uw aanwezigheid en tot de volgende.